De informatie die tijdens deze podcast wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie nauwkeurig en actueel is, kunnen we, gezien de snel evoluerende aard van cybersecurity, de volledigheid, betrouwbaarheid of absolute nauwkeurigheid van enige gedeelde informatie niet garanderen. De meningen van de hosts of gasten zijn persoonlijk en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs die van onze podcast of verbonden organisaties. De meningen van de hosts of gasten zijn persoonlijk en vertegenwoordigen niet per se die van onze podcast of verbonden organisaties. En even voor de duidelijkheid, als deze podcast de wereld niet verandert, geef dan de schuld maar aan mij, de kunstmatige intelligentie, want ik ben tenslotte maar een reeks algoritme. Nu, laat de pret beginnen en geniet van de podcast.
Heren, welkom. Leuk dat jullie er konden zijn. Bij mijn twee keer al overgeslaagde podcast, omdat last moment mijn vorige gasten hadden opgezegd. Ik had dat, ik dacht ook misschien dat jullie dat stiekem last moment ook gingen doen. Nee, netjes, leuk. Heren, welkom.
Dank je.
Tweede slide die ik meestal heb. Ja, ik ken jullie al, maar misschien de luisteraars nog niet. Dus ik zou zeggen, Joost,
mag ik beginnen?
Jij mag jezelf introduceren, ja.
Leuk. Allereerst, Emiel, dank voor de uitnodiging. Het is een tijdje geleden dat je hierover sprak. We zijn eindelijk hier. Je hebt al een paar keer tegen ons gezegd dat het heel mooi is. Dus ik ben heel benieuwd wat er vandaag gaat gebeuren. Mijn naam is Joost Sprakel. Wij zijn met z'n tweeën vandaag. Ruben en ik hebben samen 4 jaar geleden Securely aangezet. Mag ik wel zeggen. En ik ben eigenlijk volgens mij een beetje de outsider hier. Volgens mij is Ruben samen met jou de belangrijkste gast. Maar goed, ik zit 25 jaar in risicomanagement. En wij doen iets in de cybersecurity wat ik ook onder risicomanagement schaal. Maar zoals gezegd, ik denk dat de inhoudelijke zaak iets meer aan Ruben komt dan aan mij.
Geen probleem. Dank je.
Ja, dank voor de uitnodiging. Ruben, nerd, hacker, ja, dat ik hier hoor. En voor de gasten die luisteren zou ik zeggen, kom vooral wel langs, want het is een mooie mancave hier.
Ja, dank je wel. Ja.
Dat belooft nog wat voor vanmiddag.
Zeker. Ik weet niet of jullie die vorige podcast hebben gekeken, heren, maar ik heb even 5 vraagstukken voorbereid. Waarom? Om een beetje een structuur te houden in deze podcast. Mooi. Want zomaar te gaan zitten en carte blanche ergens een weg in te slaan. Nee, laten we dan maar een PowerPoint opzetten die een beetje ons binnen de banen leidt. Volgens mij, als ik je website bekijk, hebben jullie het over deels over AI. Klopt dat? Ik zeg ook in mijn vorige podcast dat we de laatste tijd een beetje op piraten lijken. Komt dat ai. Ik heb trouwens ook tegenwoordig in alles zit al AI. Zijn jullie beledigd als ik jullie product een WAF noem?
Nee, ik ben niet snel beledigd. Ruben, misschien jij, maar ik ben niet heel snel beledigd.
Het is wel veranderd. Heel technisch begonnen als bedrijf. Dus onze eerste klanten, die hadden heel veel technische uitdagingen om te zorgen dat de security aansloot op hun applicaties die sneller gebouwd werden. En de klanten die snel gebruik willen maken van de nieuwe functionaliteit. En daar zat een stukje in de weg, de beveiliging. Die kun je of uitzetten, en dat lost het ook op. Als je die niet mag uitzetten, dan moet je hem gaan tunen. En dan moet je zorgen dat die klant er wel doorheen kan en de hacker er niet doorheen kan. En daar hebben wij heel veel algoritmes op losgelaten. Hoe kun je dat nou snel doen als de applicatie verandert en de klant verandert? Dat is lastig.
Een soort wasstraat?
Dat is platter, denk ik.
Oh,
dus
platter.
Hier
ja.
Is het meer, dus je hebt een wasstraat.
Ja.
Oké, er komen verschillende soorten auto's in.
Ja.
Dus je moet die wasstraat eigenlijk live verbouwen. Want de business die wil wekelijks wat anders, Edjalle. Iedere week ga je weer een stukje opleveren. En je moet zorgen dat die wasstraat dus met die andere auto's om kan gaan. Dat zit vaak in de techniek, dus daar is dan een afdeling voor. Die moet het dan voor elkaar krijgen. En die afdeling die heeft niet altijd ramen. Die zit niet altijd aangesloten op de business.
Ja, ja.
Maar die moet het wel goed krijgen voor de business. En dat is lastig als je dagelijks, wekelijks nieuwe updates doet als bedrijf. Dus je bent een productbedrijf, CM.com bijvoorbeeld. Dat is lastig. Daar algoritmes op, dat is het begin. Toen kwamen we erachter dat, een lang verhaal, want dat is misschien wel een beetje de evolutie van het bedrijf Securely, dat de koppeling tussen de techniek en de cybertechniek de aansprakelijkheid en de business, dat een best wel lastig onderwerp is in het algemeen voor veel bedrijven. Dus er is best wel wat veranderd, maar bij de Web Application Firewall, daar wordt het probleem best wel venijnig.
Ja, ja.
Moet je het continu aansluiten. Dat is het begin, dus dat mag je wel zeggen. Het begin van security, dat zat wel op dat stukje.
Op dat WAF-stuk, ja. Omdat jullie over AI spraken, denk ik, deels op je website. Mm-hmm. Hoe passen jullie dat dan toe, zeg maar, op?
Ja, dus de
is dat voornamelijk dat de Wastra die dan verandert, dat je dan deels machine learning toepast om geautomatiseerder mee te veranderen?
Ja, want de wereld verandert continu, zeg maar. Dus de aanvallen veranderen continu. De aanvallen gebruiken natuurlijk ook AI om sneller en effectiever jouw bedrijf aan te vallen. Tegelijkertijd, jij verandert jouw applicaties of je medewerkers gaan andere dingen doen, andere dingen inrichten. Dus dat verandert continu. Nou, en om dat bij te houden, ja, je kan dat met de hand doen, dan wordt er heel veel werk. Ja, en dan loop je achter de feiten aan of je gaat dat automatiseren met AI, met algoritmes.
Cool. Ik heb voor de rest kunnen we later nog iets verder toediepen. Vraag 2 die gaat er een beetje dieper op in. Hoe werkt dan die artificial intelligence van jullie om de bedreigingen in real-time te identificeren en automatiseren? Dan wat tegenmaatregelen te nemen. Ik vind tegenmaatregelen. Zit je dan al een beetje op dat SOAR-stukje? Security orchestration.
Nou, het punt wat Ruben net maakt, dus de start is heel technisch. En deze vraag is ook best technisch. Waar de klant, waar ik van de klant hoor waar die mee bezig is, en daarom trigger ik op tegenmaatregel. Ja. Waar de klant heel erg mee bezig is de verantwoordelijkheid. Dus ik heb iets opengezet. Ik ben een klant, ik verkoop tickets. Nou, er zijn ticketvendoren zijn daar recent in nieuws geweest. Dus ik zet iets open, ik wil tickets verkopen. En alleen maar aan degene die een ticket gekocht heeft, wil ik dat ticket kunnen uitleveren. En dus de bedoeling dat die dat ook alleen krijgt. Wat nou als ik dat uitbesteed heb? Dan wil ik wel zekerstellen dat degene die het evenement organiseert, als die het bij mij neerlegt, dat ik zorg dat alleen maar degene die een ticket gekocht heeft, ook op dat evenement komen. Dus de verantwoordelijkheid voor, wacht even, er wordt gehackt. Van wie is dat probleem nou eigenlijk? Van degene die het evenement organiseert of van degene die de webapplicatie bouwt die dat ticket uitgeeft of degene die het host? Waar ik heel vaak met klanten over spreek is van wie is daar eigenlijk voor verantwoordelijk? Dus de verantwoordelijkheid en de maatregelen die je genomen hebt om te zorgen dat het niet gebeurt. En daar komen steeds meer, en daar komt ook mijn achtergrond om de hoek, dat begint op risicomanagement te lijken. Dat begint op hoe kan jij aantonen dat jij alles hebt gedaan om te zorgen dat. Daar gaat ook de wetgeving naartoe. Dat is nu, dat heet dan NIS 2, maar daar gaat wetgeving naartoe. En voor de overheden is dat de bio. Hè. Kan jij aantonen dat je zaken voor elkaar hebt? En daar raken, wat Ruben net zei, daar raakt die technische wereld, want dat is feitelijk een regeltje. Een regeltje houdt iemand tegen. Maar dat regeltje, dat zegt iemand in een bestuurskamer helemaal niks. Oké, dus een SQL-injectie wordt tegengehouden. Wat betekent dat? Dus een heel technisch regeltje weten wij te vertalen naar een bedrijfsrisico. Van wij, dat betekent dat er geen mensen oneigenlijk gebruik kunnen maken van de site die jij gebouwd hebt. Die draait bij Pietje en die gebouwd is voor Gesto, ik noem maar even wat.
Ja, ja.
Dus die partijen die zijn allemaal aan elkaar verbonden. En soms is het een heel technisch iets. En wij vertalen dat, dus onze AI-engine vertaalt dat naar bedrijfsrisico. Dat is wat we doen. Maar technisch doen we nog steeds dit. Maar daarbovenop maken we een vertaalslag voor de bedrijfseigenaren. Want dat betekent dat jij op deze manier beschermd bent geweest tijdens dat evenement.
Dat is wel cool.
Vinden wij ook.
Ja.
Ruben, heb jij daar iets aan toe te voegen?
Dat is al een nieuwe vraag.
Je mag zeker. Nee joh, je kan zeker terug. Wees.
Nee, want jouw vraag, dat is ook wel mooi. Ga je real-time dingen tegenhouden? Dat is natuurlijk wel vaak de rol die de CISO krijgt. Hè? Van, nou, jij moet het dan maar veilig weten te houden. En dat is best wel een lastige rol. Want hoe kun je dat nou aan voldoen? Want je bent niet de eigenaar van de processen. Je bent niet de proces-eigenaar. Je bepaalt ook niet altijd wat er dan gekocht wordt. Je bepaalt ook niet wat je toeleveranciers doen. Je bepaalt ook niet wat de medewerkers of die zich altijd veilig gedragen. Maar als het fout gaat, dan ben je wel degene die als eerste aansprakelijk wordt gehouden. Wat een kutpositie is dat.
Ja.
Dat is natuurlijk helemaal niet fijn.
Maar ze worden wel goed betaald, toch?
Weet ik, maar ik heb net iemand gesproken die heeft als carrière ambitie om CISO te worden.
Ja, ja. Ik ook.
Zou toch? Zou je daar nu over nadenken, nu we dit zo te sprake hebben? Maar goed, dat komt zo. Ja,
ik zou leuk om een keer zo'n simulatie voor een CISO-persoon te doen van hoe reageer jij als het vuur echt een keer heel hoog onder je schenen. Wat zie je nu? Wat doe je?
Wat zou jij doen in deze
Je bedrijf staat in de fik. Wat, jij bent verantwoordelijk, Cisa.
Nee, ja, heb je LinkedIn al geopend? Ja. Heb je al een nieuwe job? Ben je al op zoek?
Camera staat al buiten. Ze willen je interviewen.
Ja.
Al je klantendata liggen op straat. Ja, klopt, ja. Nee.
Sorry, ik onderbrak je.
Dat lag wel besloten in de vraag natuurlijk. Hè, dat de CISO altijd alle aanvallen moet dichtzetten.
Ja, ja.
En we realiseren de afgelopen tijd hebben we heel veel gesprekken gehad met de CISO's. En meer wordt die aardappel van een datalek, van aansprakelijkheid, die wordt steeds narer. Meer naar eigenlijk. Er wordt meer financieel uitgekoud.
Ja.
Het wordt duidelijker belegd. Van wie heeft het nou eigenlijk? Wie is aansprakelijk voor die fuck-up? Ja. En dat wordt best wel een venijnig dingetje. Dus de CISO's die vroeger zeiden, ik ga wel zelf aan de knoppen zitten, ik ga het zelf wel tweaken en tunen. Diezelfde CISO's nu, die zegt toch, oh ja, ik heb het vroeger getuned, maar nu ben ik dus eigenlijk dubbel aansprakelijk.
Precies.
Want ik ben en regieverantwoordelijk, maar ik ben ook nog operationeel verantwoordelijk. En dat wordt steeds lastiger om die rol te hebben. Dus in het stukje identificeren van de risico's, wat we bijvoorbeeld bij een gemeente doen, de ene host, je hebt een applicatiebouwer, je host het, je hebt een deel geoutsourced bij Microsoft, bij Azure, en er was een DDoS aanval. Want ja, de overheidswebsites die worden nou allemaal gededost de afgelopen maand.
Ja.
Ja, oké. Dan is het ook wel een aansprakelijkheidsvraag.
Hoe dan het, basically?
Ja, van wie had nou die DDoS moeten stoppen? Was het Microsoft geweest die de security, security van afneemt? De hoster, de applicatiebouwer die een stukje in de app heeft, waardoor het makkelijker is om die te DDoS, de gemeente zelf of de security leverancier die het SOC doet?
Ja.
Best wel een lastige vraagstuk.
Nee, ik ben blij dat je een voorbeeld geeft, want nu maken we het echt tastbaar, zeg maar. Dus ook voor de luisteraar kan je er een bepaald beeld bij schetsen.
En wat lastig is, Emiel, dat die gemeente in dit geval, die is heel, die heeft een portaal, die heeft een buitenkantje. De burgers weten de gemeente heel goed te vinden, maar die weten niet wie erachter zit.
Nee.
Het zit ze ook helemaal niet, namelijk. Ja. Ik wil een dakkapel aanvragen of een hondenbelasting betalen of ik wil een paspoort verlengen. Dus ik ga naar de gemeente toe en daar gaat iets niet
goed. Ken jij iemand die heel graag de hondenbelasting wil betalen?
Ik
log in vandaag omdat ik heel graag belasting nou.
Hij ligt bij mij op mijn bureau vandaag. Ja. Heel toevallig, dus dat is top of mind.
Ja.
En maar dus de gemeente staat in beeld. En die is dus heel die zegt van ik heb heel veel processen weggelegd. En dan is het punt dat Ruben maakt van hoe zorg je er nou voor dat het bij de juiste personen belegd is. En dat ik ook van mijn verantwoordelijkheden kan ontdoen. Ik wil zeker weten dat het opgelost wordt. Maar ik kan het zelf niet, want ik heb bij meerdere partijen belegd. Dus daar moet iets zijn.
Want papier hebben ze al genoeg. Dus je hebt al allerlei overeenkomsten. Ja, maar nou wordt het interessant. Dus de bouwer zegt, jij host het. Weet je wel, dus jij moet het veilig maken. Dat is dan stap 1 in dit hele proces. Dan heb je, de mannen die het hosten zeggen, maar dit ligt bij de security laag in Azure. Azure zegt, ja, maar dit is shared responsibility. Als jij je regels niet bij ons inricht voor jouw applicatie, dan kunnen wij het natuurlijk niet veilig houden. Ja, dan heb je de security monitoring partij die zegt, dat moet je gewoon inrichten.
Mm-hmm.
Dus terug naar de applicatiebouwer. Weet je, dus die hete aardappel, die geeft iedereen geeft hem door aan elkaar.
Ja, ja.
Je probeert hem zo lang mogelijk door te geven, totdat de muziek stopt.
Ja, precies.
En wie heeft hem dan?
Ja.
Dat is heel lastig, want je runt de operatie eigenlijk samen. Je bent heel erg vervlochten of geïntegreerd. Bovenop elkaar bouw je die hele dienst. Een van de innovaties die wij nu hebben gedaan met die klant is, precies duiden naar iedere partij. Wat is nou in die hele operatie het stukje wat jij kan doen om te zorgen dat deze aanval stopt? Dus bijvoorbeeld in Azure kun je regels zetten, maar hoe die regels geconfigureerd worden, kan de applicatiebouwer bij helpen. De hoster kan helpen met een stukje zichtbaarheid en de securitypartij kan helpen met hoe groot is de dreiging op dit moment. Dus gezamenlijk zul je moeten oppakken, want de Rus die lacht hier natuurlijk om, want die denkt, die website ligt down. En wij zijn aan het overleggen, hoe mooi is dat uit Rusland? Maar als iedereen zijn eigen stukje kan doen, en dan blijft de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid ook, want niemand die wil die hele aansprakelijkheid hebben, maar voor het stukje wat jij kan helpen, is dan belegd. Dus die rol van de CISO, ik denk dat wel een beetje een trend in de gesprekken die ik met de CISO's heb de afgelopen tijd, van wacht eens even, die aansprakelijkheid, dat wordt best wel een dingetje.
Jullie zijn dan een beetje het verbindend factor.
Ja, je verbindt partijen, maar ik denk om het punt van Ruben af te maken, je bent dus ook een soort verzekering voor de CISO. Dus als jij zegt, ik was een CISO, kon ik vrijuit, had ik vrij handelen, maar als die zaken niet goed belegd heeft, wij kunnen helpen om dat goed te beleggen, dat het ook bij de juiste plekken wordt opgepakt, omdat we verbinden op jouw punt, maar ook om hem te helpen dat hij kan voorkomen dat het eindigt altijd bij hem. Hij heeft het gedaan, uiteindelijk. Dus de gemeente wordt aangesproken. Nou, waar rent hij naartoe? Naar de CISO. Waarom heb jij dit niet gezien? Dus daar heeft hij wel wat hulp bij. Dus daar kunnen we bij helpen.
En dat doen jullie ook?
Ja.
Ja? Heb je daar nog... Gaat het 9 van de 10 keer gaat stroef of niet? Kan me goed voor. Het is niet een makkelijke, doe ik even, type of job, toch?
Sleutel. Dus wat jij voor deze podcast begon al zei, van je hebt vaak uit de security een hele stroeve eerste gesprek met je gesprekspartner. Want de gesprekspartner die kan het verbeteren. En jij laat zien, oh, hier gaat het eigenlijk niet zo goed. Dat is natuurlijk een vervelend gesprek voor de ontvangende partij. En misschien ook wel voor de gevende partij. Ja, ja, want je doet niks anders dan dit soort gesprekken die stroef zijn.
Ja.
Dus wij zijn bezig geweest met, dat is vervelend, maar het ligt niet echt in onze natuur om de hele tijd die gesprekken te voeren. Dus eigenlijk in de techniek, in de dashboards, in de GUI, in de grafische interface gedoken, van hoe kunnen we dit nou probleem zodanig verdelen dat iedereen zijn eigen stukje kan doen en ook een zinvolle toevoeging heeft aan, aan het oplossen van dit probleem. Dus wij doen het dan in een soort van dashboard, in een portaal van, hey Jantje, jij moet dit stukje, kun jij enorm helpen als je dit aanlevert. En als je het niet aanlevert, dan wordt het ook geregistreerd, zeg maar.
Ja,
dan,
precies.
Om de CISO een beetje te helpen.
Ooit nog misschien een beetje beruchtje naar die vraag 3. Misschien haak ik er een beetje van af, loop een beetje door de vraag eromheen. Jullie implementeren deels ook iets technisch. Heeft dat ooit, ik wil niet zeggen gelijk voor problemen gezorgd, heeft dat wel een paar keer dat jullie dachten van, oei, dit... kijk, wij zitten soms bij de endpoint en daar zijn we heel open en eerlijk in. IoT of OT en endpoint protection, zeg maar, bepaalde dingen, dat gaat gewoon niet goed samen op bepaalde latency systemen. Zeker bij als er bepaalde bestanden geanalyseerd moeten worden, dan merken we dat vaak veel resources aan het werk moeten. En dat kan bij latency systemen soms wel eens voor onprettige situaties zorgen. Volgens mij gaat het implementeren bij jullie wel heel erg
snel,
makkelijk.
Ja.
Hebben jullie wel eens een klant gehad waarvan je denkt van, ah shit, dit...
Jij vindt Scoopies toch leuk of noviteiten. Ik denk dat als ik terugga in de tijd, maar het is wel een beetje Ruben jouw onderwerp, maar als ik terugga in de tijd, zaten wij vroeger, zoals die IoT zat, zaten we op het systeem zelf. En wat we gedaan hebben, de innovatie, of de verbetering, is dat we zeiden van, nou, dan teren we mee op de applicatie, die het eigenlijk, waar de klant last van zou kunnen hebben. Dus wat we gezegd hebben, wij zijn eigenlijk separaat. Dus we zijn separaat van de operatie. Dus als wij omvallen, in het slechtste geval, dan gebeurt er verder niks. Die klant
voor de klant. Ja.
Exact. Dus wij zijn niet belastend. Het draait parallel, zeg maar.
Ja. Dus in die tijd dat het nog op die systeem hebben jullie zeker wel wat dingetjes meegemaakt.
Dan ga je daarover nadenken. Van
fouten leer je, toch?
Daar leer je van. Dat was super nuttig. Maar dat was wel bij een klant die zei van, ik wil dat juist. De wens was, ik wil dat juist in het systeem hebben zitten, omdat het dan beschermt van binnenuit. Dus die theorie, de gedachte erachter was heel mooi.
Ja,
maar wij zeiden van, ja, maar dat is precies niet
dit
hoe
wil
het
je niet. Nee,
exact. Ja. En we hebben die gesprekken ook wel gevoerd van, wacht eens even, nou worden wij ook onderdeel van het kritische systeem. En dat willen we eigenlijk helemaal niet, want wij willen juist los daarvan.
Separaat.
Ja, exact. Ja, ja. Dus en technisch wil je separaat, maar ook qua governance wil je separaat zijn. Want je wil niet onderdeel worden van het probleem.
Hey.
Dus het was wel
leuk van die CISO. Ja, lekker bij mij draaien. Ja, als ik gezeik heb.
Ja, precies. Dus dat was het idee.
Ik zie Teams al bellen.
Ja.
Hallo.
Ja.
Het werkt niet. Aan wie ligt het? Aan jou of aan mij?
Jij toch?
Ja. Jij draait er ook op. Dus ja, klopt. Ja. Daar hebben we trouwens wel laatste tijd... dus trouwens wel heel grappig. Mag ik wel vertellen. Ik heb het is meestal een driehoekverhouding, wat wij dan voornamelijk hebben, zeker met endpoint protection. Het is wij, de beschermde partij, je hebt de IT-leverancier en je hebt de klant. Meestal is het daar gewoon zo'n driehoek samenwerking bij. En wij beveiligen deze ene klant dan met onze endpoint protection. En dan komt het leuke. Er was een tijdje, maar zo'n geruime tijd terug, word ik de hele tijd gebeld. Jullie blokkeren iets. PowerShell deed iets op de achtergrond en wij bleken dus iets te blokkeren. Dus wij vragen van, joh, hoe hoezo ben je dat zo zeker? Jullie blokkering. Want,
hoe weet je dat?
Hoe weet je dat zo zeker? Nou, ze kwamen met één screenshot. En in principe snap ik het ook wel. Maar luister, hij had een screenshot. Hij had daar heel veel klanten. En al deze klanten beheerden ze op één en dezelfde manier. Mm-hmm. Dus het deployen van die ene patch ging ook via dat systeem. Mm-hmm. En het enigste verandering dat wij bij die klant, waar dus die update niet goed landde, mm-hmm. het enigste verschil was dat wij onze endpoint protection daar draaiden. Dus zijn onderzoek, aanname was. Ja. Kijk, al deze zijn dus hetzelfde. Het klinkt logisch. Ik had ook op. Gaan we whitelisten? Gaan we het uitzetten? Etcetera, etcetera. Nu komt het leuke. Wij praten, pielen. En op een gegeven moment, ik weet niet, maar het kwam bij toeval dat hij me vroeg, maar heb je het nu uitgezet? Ik zeg, ja, nu staat het uit. Mm-hmm. Dus hij drukte het, het runt weer, en toen 100%. Alles is goed. Mm-hmm. Ik zeg, oh shit. Hij zegt, ja, kan je het nu weer aanzetten? En ik dolklik. Ik zeg, oh shit, ik had het helemaal niet uitgezet. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment helemaal niks. Prima. Het werkt, ja, het werkt prima. Show must go on. Mm-hmm. Doei, doei. En ik weet nog dat later die klant mij terugbelde. Emiel, jullie hadden toch dat gewhitelist of uitgezet? Hebben jullie het wel weer aangezet?
Nooit uitgezet.
Ik zeg, nee, ja, even tussen we hebben het nooit uitgezet. Hoezo? Hij zegt, nou, dat is wel grappig, want ze runnen die update en nu gaat wel weer alles goed. Ik zeg, ja, techniek, hè? Ik zeg, ik snap het niet, maar oké, toen niet, nu wel. Ik zeg, joh, en je kan onder water, kan je het wel helemaal lopen uitlopen vogelen. Maar dat is wel dat is bij ons dan weer lastig. Dit soort projectjes kosten uiteindelijk heel veel tijd. En waardoor je op een gegeven moment denkt, oké, het gevaar voor de klant is er nooit geweest. Maar je wil dit soort problemen wel getackled hebben, want het kost heel veel tijd. En je gaat eerst met vingers wijzen. Ja, jullie blokkeren dingen. Ja, wij blokkeren helemaal niks. Ja. Als wij iets blokkeren, krijgen wij daar een melding van. We hebben geen melding. Ja, maar dan gebeurt het onder water iets. Hele tijd gesprek en op een gegeven moment weer een trucje. Is het uitgezet? Ja. Renis? Ja, 100%. Mooi, ik zet het weer aan.
Top.
Ga verder een beetje IT-onderhoud, weet je. Nee, maar dat...
Maar
dat,
dus in webapplicaties, waar wij veel zitten, is die complexiteit die je nu beschrijft met zo'n endpoint. Zo'n webapplicatie is gruwelijk complex. Dus ook waar daar de verantwoordelijkheden liggen en hoe dat verweven is en wie welk stukje code gemaakt heeft. Waar is dit nou een hardware-issue? Is dit nou host-issue? Is dit nou... Weet je, dat zit zo verweven. Dus vandaar dat wij er ons in hebben bedreven om dat heel goed te duiden en ook simpel uit te leggen. Als je naar het hoofdscherm kijkt, wat de klant ziet, dan kan zelfs mijn schoonmoeder snapt dat. En die is niet technisch.
Nee, ik snap wat je bedoelt.
Dus het is heel
simpel. Jip en Janneke.
En als je dat doorklikt, kan de nerd kan ook snappen wat daar los is. Maar op het hoogste niveau, van het bedrijfsrisiconiveau, is dat de duiding van waar zit hem dat nou? Precies. We hebben nu iets gerund en er gaat iets fout. Ik wil het op een bedrijfskundig niveau kunnen zien. En ik wil het nerdy kunnen zien, als ik wil. Ja, maar in principe wil mijn schoonmoeder het niet. Maar die wil op het hoogste niveau wel kunnen snappen. En dan deep down...
Dat is voor de techneuten.
Exact. Maar precies. Maar dat het op het hoge niveau kunnen neerleggen, op bedrijfsrisiconiveau, dat is wel handig. Dat vinden klanten wel fijn.
En automatisch blokkeren, denk ik toch. Dat dan ga je echt... Dat wordt echt... Ja. In mijn optiek hebben we laatst, volgens mij, was dat met een docent. Mm-hmm. Trouwens ging ik dus over anomaly... detection praat. Maar dan moet je eerst heel goed definiëren wat is normaal om het abnormale, het verdacht dingen te blokkeren. En dan, het defineer normaal.
Yep.
Om het niet op het verdachte dan te blokkeren. En dat is een hele interessante discussie, want het defineer het normale, dat is gewoon ontiegelijk moeilijk. Yep. Wil je dingen automatisch gaan blokkeren.
We hebben daar wel een antwoord op. Precies. Ja, want dit is wel de essentie natuurlijk vaak. Tenminste, de huidige wetgeving gaat er ook heen. En is mm-hmm. 2 DORA voor banken. Je moet anomalie is een stuk wat in de wetgeving is opgenomen. Dus je zal daar iets mee moeten.
Ja, iets mee.
Dus je moet die nood kraken. Wij hebben natuurlijk bij klanten, precies, doen we dat vaak. Maar het is ook de kans waarbij de CISO de verantwoordelijkheden goed kan beleggen. Dus bijvoorbeeld, wij draaien in het stukje van het Nederlandse internetnetwerk.
Ja, ja.
En er is een partij die monitort dat.
Mm-hmm.
De partij die monitort, doet dat op de... Die monitort natuurlijk de kritische infrastructuur van het Nederlandse internetnetwerk. Nou, stel dat er ooit een incident is. Dat is iets wat fout gaat. De Russen zitten bijvoorbeeld in dat netwerk.
Mm-hmm.
En dit is een kleinere partij, niet een kleine, maar een kleinere.
Kleinere, ja.
Die krijgt natuurlijk als eerste de Zwarte Piet. Nou, jij zal wel gehackt zijn, wij hebben een grote sok.
Ja, meer precies.
Meer mensen op ons sok, dus hij zal de lul zijn. En het is wat we daar doen, is eigenlijk met anomaliedetectie. We kijken real-time, continu. Eigenlijk de hele verbinding wordt inzichtelijk gemaakt. Mm-hmm. Eigenlijk alles wat er feitelijk op het netwerk gebeurt, zeg maar, tot op inhoudelijk niveau. Dus niet alleen ik doe een verzoek naar een computer, maar ook welk verzoek doe je exact? Doe je alleen iets lezen, doe je iets schrijven? En wat schrijf je dan en wat lees je dan? Nou, wat wij dan doen, is dat wij leggen dat voor. Eigenlijk ieder proces, dus wij maken eerst het proces inzichtelijk. Van, nou, meestal doe je lezen, soms doe je schrijven.
Ja, ja.
En we leggen dat voor in de proces-eigenaar. De proces-eigenaar die geeft er vervolgens een akkoord voor. Dus dat is eigenlijk een schriftelijk akkoord van, ja, dit is het proces zoals ik dat heb.
Ja, ja.
Hij moet iets herkennen in plaats van niet herkennen. Dus ja, hij zegt, dit is normaal.
Dit is normaal.
Dit is normaal. En dan blijft over, wat is abnormaal? En dan mag je natuurlijk bij informeren.
Ja,
precies. En dat is dus eigenlijk, maak je het makkelijker, maar ook de verantwoordelijkheden beter belegd. Want de proces-eigenaar blijft de proces-eigenaar. Het is niet dat de CISO naar allemaal bits en bytes en anomalieën moet kijken, want je kan die toch niet duiden. Dat kan eigenlijk alleen de proces-eigenaar laat staan ingrijpen.
En als je veel false positives om je oren krijgt, misschien dat je dan moet terugkijken, heb ik het proces goed gedefinieerd?
En dan is het weer terug naar de proces-eigenaar.
Precies.
Die mag dan zeggen, nee, dit, hey, oh shit, dit herken ik niet.
Ja, precies. Maar dat is best veel werk, toch?
Nou, dat wilde ik even aanvullen. Ik denk bij Ruben, wat je nog niet had gezegd, maar wat wij doen, is die algoritmes die wij, dus dat automatiseren van die algoritmes kijken niet naar één kanaaltje. Die kijken naar alles. Dus die kijken naar de historie van wat heeft deze man-vrouw bezoeker gedaan.
Ja.
Waar komt die vandaan? Wat is normaal? Heeft die al eerder gedrag vertoond in deze portaal, in deze gemeentesite? Ja. Hoe reageert de applicatie? Dus allemaal technische dingen. Dus we gaan niet over één facet, dus over één as, maar we gaan over heden, toekomst, verleden. Maar we gaan ook over de tijdstip, ook over dus de fingerprint van die persoon die inlogt. Dus we slaan vrij veel dingen vast. Die interactie heeft meerdere consequenties. Dat gooien we allemaal in diezelfde bak. En dat opgeteld, daarvan zeggen we, nou, dus van die Amerikanen hebben daar zo'n mooie tocht voor. If it looks like a duck, it talks like it walks like it probably is a duck.
Ja, precies. Ja.
Er zijn heel veel facetten die we op elkaar gooien en dat gaat in die machine.
Puntenscore-achtig.
Exact. Ja. En die telt dat op en die zegt, nou, dit heeft zoveel schijn van. En dan
dat het een eend is.
Exact. En dan gaan we naar die proces-eigenaar en zeggen, nou, dit zijn, wat ons betreft zijn dit eenden.
Ja.
Ben je het daarmee eens?
Klopt dat.
Dan ja zegt, exact. En dan gaat hij ook over de historie van alles wat hij tot dan toe opgeslagen heeft. Gaat hij
zeggen, ik snap hem.
Dit is een eend. Als deze eend nog een keer voorbij komt, hoef je niet te wachten, kun je hem eerder neerzetten. En dan kom je op jouw punt neer. Hey, dan kan je hem ook eerder afsluiten. Hoe kan die gewoon 's nachts doorslapen? En dan wordt die eend eerder gestopt. En dan hoef je niet helemaal te wachten tot die helemaal aan het eind is en misschien de boel overhoop getrokken heeft. Dan kun je hem eerder afstoppen.
Ja, ja.
En dat wordt natuurlijk steeds slimmer met de input van die proces-eigenaar. En die is daar dan ook voor verantwoordelijk. In plaats van dat hete aardappelschuiven waar we het net over hadden. Want dat is wat je niet wil.
Definiëren jullie dit soort processen met hem?
Ja.
Mond tot mond? Of zitten jullie dat allemaal via dat portaal?
Nee, je wordt voor hem voorgesorteerd. Dus wij luisteren bijvoorbeeld een periode van 2 weken. Dan hebben we de tijd, de algoritmes luisteren.
Ja, ja, ja.
We hebben dan de tijd om te zien, hey, dit gebeurt heel vaak. Dit lijkt
die gaat analyseren
normaal.
Dan.
Ja. Die geeft eigenlijk een voorgesorteerd lijstje aan de proces-eigenaar van, we denken dat jij deze processen hebt.
Lachen, man.
Want de proces-eigenaar die kent natuurlijk ook niet altijd. Dat is vaak bij IT natuurlijk. Het ontstaat ook een beetje over de tijd. Dus hier zeggen we, nee, dit zie mij gebeuren. Dit lijkt volgens het algoritme normaal, vind je dat ook? Dus voorgesorteerd en die geeft er dan een oké op. En als dat gewijzigd wordt, dan geeft hij ook een bliepje van, hey,
nee,
het lijkt iets toegevoegd te zijn, geef daar ook akkoord op. Dit is helemaal niet, dat ben ik niet.
Precies, ja. Dan moet je ook wel 2 weken nog pakken bij een bedrijf die normaal zijn.
Nou ja.
Dat hoeft niet. Nee. Dus omdat je naar heel veel facetten kijkt, dus die algoritmes, dat
breed.
AI, die kijken natuurlijk heel breed. Dus die herkennen op heel veel verschillende facetten. Want je hebt natuurlijk nooit normaal, alleen maar normaal gedrag op het internet. Dat stukje, je hebt altijd aanvallen die tussendoor komen.
Ja.
Maar dat is wel een beetje een stukje IP wat we hebben gebouwd. Wat dat dus, terwijl er aanvallen zijn, ook normaal gedrag naar boven kan halen. En dat dan voorlegt aan de proces-eigenaar.
Over IP gesproken, ook weer een side dingetje. Mm-hmm. Ik heb sinds kort de logo en mijn bedrijfsnaam
vast laten liggen.
Ja.
Hoe viel dat?
Beviel goed. Maar wat ik dus niet wist, Mm-hmm. Is dat er bedrijven zijn die die belangrijkste website screpen automatisch. Ja. Dus ik kreeg zo'n factuur in de post. Hè. Je bent je ding aan het registreren. Betaal even. En dat klopt, want dat moest nog betaald worden.
Maar niet aan die partij.
Niet aan die partij. En ik scan dat even. Ik zeg, hé heren, klopt dat? En hun zegt, doe dat pay echt met hoofdletters, weet je wel. Want die betaling die gaat dan rechtstreeks via die IPO of EU. Ik weet even niet, maar je hebt daar de website.
EPO.
Klopt, ja.
Rijswijk. Ja.
En het is grappig, ze komen tot de dag van vandaag nog binnen, joh. Er zijn heel veel partijen in Zwitserland en Spanje die screpen. Ik was er ook bijna ingevallen dat ik
in niet help.
Oh, dit is normaal, timing weet
is
je wel. En
goed.
Toen,
ja, timing
toen
is top.
Oh man, perfect man. Echt.
Super.
Oh.
En ik zat een businessmodel.
Dus ja. En het is, kijk, en ze zeggen ook. Sowieso komt die offerte binnen als een factuurtje.
EPO-factuur.
En hun zeggen ook, ja, we nemen je op in onze database. Dus je doet niks verkeerds op papier, ja, zeg maar.
Alleen, je bedoelt, het is ook nog moeilijk te vervolgen ook nog.
Ja. En kijk, je praat met heel veel mensen. Oh, je moet dat daar uploaden, dat registreer je daar. Dus dat proces is nog best wel dinges. Maar als je gewoon druk bent en je pakt, oh ja, moest nog even betalen. Tuurlijk, want als het per e-mail komt, ben ik al heel gauw, oh joh, phishing, delete. Ja. Maar deze gasten, die gaan echt, oh ja, nou, dat is het logo. Die zit daar in Almere, printen, poep, erop, yep. Betaal even. En ik zat ook even, oh ja, nee, moet betaald worden. Want het komt per post. En dan denk ik, ja, hoe komen ze aan mijn adres? Ja, jongen, gewoon op je... Ja, was een goeie.
Ja,
het was
goeie.
Respect, laat het zo toch. Zeggen. Dus
maar
dat,
het feit dat het nog steeds loopt, betekent dat de mensen betalen.
Ja. Klopt. Ja. Want later ga je die website kijken en denk je... Nee, ho, even. Dit is volgens mij niet dit. En dan
was dat niet vroeger, waren dat vroeger niet de scams met de muziek? Dat je zeiden van, je hebt op je telefoon had je een bepaald muziekje draaien... dat je daar rechten voor moest afdragen.
Je ringtone, ja.
Ja? Ringtone, er zijn ook scams geweest. Geweldig.
Je hebt gewoon de ringtones gedownload.
De Frog. Maar anyhow, dus dat waren ook van die scams. Dus die zijn nu op dit overgesprongen. Ja, als jij ChatGPT inzet...
Tuurlijk.
Om het verfijnen van het... Want vroeger filter je dat uit omdat je brakke tekst las.
Ja.
Maar die tekst is niet brak meer. Die tekst is helemaal smooth.
Klopt.
Die is helemaal goed.
Ja, joh.
En daar hoef je niet eens meer Nederlander voor te zijn. Je krijgt gewoon heel... ChatGPT maakt het mooi voor je. En als je daarmee direct gerichte mailing... naar de persoon die daar midden in zo'n cyclus zit...
Maar je bent bezig met die logo. Je bent bezig met je naam. Je krijgt een brief binnen waar in kleur je logo is gedrukt.
Ja.
In een vorm van een factuur. Ja. En die namen lijken bijna op elkaar.
Ja,
ja joh.
Lastig hoor. Ja.
Chapeau. Ja. Echt. Laten we wat jij net zegt. Je screept automatisch de website. En dat komt gewoon naast je op de printetje. Komt dat uitrollen. Daar heb je echt geen grote pand voor nodig. Je hebt een bankrekening in Zwitserland nodig. Doe een printetje. En gewoon versturen die brieven. Het klopt, ja.
Het omgekeerde kan ook trouwens. Want ik zit bij een tandarts in Nijmegen. En daar krijg ik dus factuur van soms.
Ja?
En die factuur sturen ze dan per sms naar je. En ik denk dan, ja, ik word hier gefisht.
Ja.
Iedereen gaat natuurlijk om het half jaar naar de tandarts. Dus grote kans dat werkt. En dan kijk je op die website, nou ook shady. Ziet er heel, heel oud uit. Denk je, ja, precies, phishing. Ja. Maar was geen phishing, dus gewoon een legit.
Dat is weer de keerzijde ervan, hè?
Ja.
Dat is weer de keerzijde ervan. Nou, klopt, ja.
We hebben een keer we kunnen geen namen noemen, maar bij een verzekeraar hebben we kunnen helpen. Die was bij de partij die de betalingen vervolgde.
Ja?
Moest innen.
Hele goede.
Die moest betalingen innen uit naam van.
Van die partij?
Meestal wordt dat uitbesteed, dus deze verzekeraar had het ook uitbesteed. Bij die verzekeraar ging het een en ander mis. Technisch kan jij denken wel uitleggen wat er misging. Maar het leidde ertoe dat de partij dacht, of de klant dacht, degene die verzekerd was, die dacht, oh, ik moet even mijn jaarbedrag betalen. Was ook precies rond die tijd.
Ja.
Dus ze hadden een aanval geïnjecteerd in het betaalproces. En ze hadden dat gewoon omgeleid naar, inderdaad, een rekening in Zwitserland. Dit was dan een rekening in Nederland.
Een andere, ja.
Maar die was heel nasty. En die kon ook... En wij hebben dat gelukkig ontdekt. Met onze software heeft dat ontdekt bij die partij waar het uitbesteed was.
Ja.
En die heeft dat kunnen waarschuwen van, joh, het is niet bij ons. En daar gaan we weer, waar we in het begin van zeiden. Aan het eind, als dit ding helemaal oprolt, zou je kunnen zeggen, ja. Okay, wie heeft hier eigenlijk het probleem? Deze partij zegt, onze dienstverlening gaat zover dat we de klant, in dit geval de grote verzekeraar, en dat is volgens mij is het zelfs de grootste, dat ze die konden zeggen, van, luister, daar gaat iets fout. Weet je dat wel? En die partij had dat niet in de gaten. Dus die firma had zijn zorgplicht, want daar gaat het in de wetgeving toe, best wel goed aan de zorgplicht gehouden. Van, joh, één, kunnen we het gat eerder dichtzetten? Want wij kennen ook financiële instellingen, die wachten gewoon tot het op fraude.nl fraudehelpdesk.nl gemeld wordt. En pas dan hebben ze in de gaten, oh, er gaat iets niet goed.
Ja.
Volgens mij moet je daarvoor zijn.
Maar dan loop je achter de feiten.
Dan loop je dadelijk achter de feiten.
Ja. En zelfs ook al wordt dat geld gerouteerd naar een bank, Nederlandse bankrekening. Mm-hmm. Maar je zou niet zoveel zorgen moeten maken, want uiteindelijk komt dat wel weer terug. Maar het werk wat het zich meebrengt, negatieve publiciteit, mensen die aan het werk moeten zetten.
Maar Emiel, wacht even, terug op je punt van net. Jij zegt bij het aanvraag van jouw naam.
Logo en naam, ja.
Zou je kunnen zeggen, zij claimen eigenlijk niks verkeerd. Registreer je inderdaad, ja. Maar dat zou hier ook kunnen gelden. Je zou zelfs een rechtszaak kunnen zeggen, maar luister, ik heb nergens gezegd dat jij er iets voor terugkrijgt. Jij betaalt aan mij. Ja, ik weet...
Jij doet de hand, ik snap.
90% kan je hem verliezen, maar je zou ook nog een pitch kunnen houden voor het feit, ja, ik vraag alleen maar om een betaling. Ik heb nooit gezegd dat je daar een verzekering voor, dat je daar verzekerd voor bent bij deze maatschappij. Dus eigenlijk grap ik gewoon geld van
je. Je werkt altijd in de kist. Daar stal is ook het logo natuurlijk van de verzekeraar. Dus dan
ja, klopt. Daar zou je daar nog op kunnen,
precies.
Op kunnen zitten. Maar jij zei ook, het is een bult werk. Maar natuurlijk, de vraag is, wie is dan aansprakelijk voor de kosten die gemaakt worden voor dit bakje werk? En de verzekeraar zegt, ja, ik besteed uit met het innen van de facturen.
Ja.
Dat is lastig, hoor.
En de jongens die de facturen innen zeggen, ja, maar beste verzekeraar, jouw mailsettings zijn uit het jaar.
Ja. Ik voelde hem aankomen.
Ja. Beetje lastig, ja. Maar het hielp hier enorm dat zij gewoon voor de feiten aanliepen. Van zeggen, ja, wij zien gewoon dat jouw mailtemplate, die wordt wel erg vaak gedownload op dit moment van onze website. Dat is wel een beetje bijzonder.
Heb jij beeld wat er fout ging, of niet?
Ja, tuurlijk. Uiteraard.
Dat was het.
Leuk. En dat je dan monitort dat die template. Ja. Trouwens, nog een side dingetje. Mm-hmm. Ik ken een partij die phishing simulaties deed. Mm-hmm. En die gebruikte dus templates uit het werkveld. En een van die partijen had ooit aangeklopt van... Mm-hmm. Ik snap dat je dit als simulaties... Mm-hmm. voor het, maar je gebruikt... Mijn logo, mm-hmm. mijn dingen. Mm-hmm. En ik verstuur ook namens mezelf naar mail. Dus jij helpt mee aan alles wat van mijn merk komt.
Is niet best.
Zeg maar. En toen dacht ik ook, ja, op zich heb je daar ook wel gelijk in. Ja. Op zich, ja, ik snap dat, zeg maar. Weet je wel? Ja. Ik zou het ook irritant vinden. Dan moet je voorstellen, ja, als een marktplaats zijn.
Kan bij jou niet meer, want je hebt je merk vastgelegd nu. Je logo kan niet meer.
Ja, nee.
Ik dacht dat Microsoft was als naam het meest gefished. Wordt het meest gebruikt bij phishing aanvallen. Ja. Dus kun je zeggen, nou, jij wordt toch het meest gefished. Dus de bang niet uit.
Klopt, ja. Ja, het moet wel leuk, want wij doen ook soms phishing simulaties. En dat was ook laatst. We hebben een domein met het woordje Microsoft in. Maar 3 keer raden, Microsoft is daar natuurlijk al lang voor afgetraind. Die zeggen ook al per definitie op alle dingen, ja, vriend... Wij zijn Microsoft, dat jij het in je naam hebt. Leuk. Maar daar werd ook gewoon per definitie... alleen puur al omdat in het URL Microsoft bevond. En dat vinden hun gewoon niet leuk. En dat op zich maar leren van.
We hebben nog wel wat leuks in deze over Microsoft. Want ik weet niet, wij hebben het hier over de Nederlandse en Europese wetgeving.
Mm-hmm.
Maar er is ook Amerikaanse wetgeving over cybersecurity. En die Amerikaanse wetgeving die ordineert voor een partij die beursgenoteerd is... Jij moet alle beleggers in jouw aandeel op een simpele manier kunnen uitleggen wat hier fout is gegaan. Want dat is misschien een cyberdreiging die bedreigend is geweest voor jouw bedrijf.
Yeah.
De Health Group bijvoorbeeld, een hele grote zorgboer in Amerika. Dat heeft consequenties voor het aandeel. Dus je moet dat kunnen duiden. Nou, de Amerikaanse markt is daar best rigide in. Die zeggen, nou, dan moet jij kunnen uitleggen. En ik wil dat je dan binnen, 4 dagen, moet jij een persbericht uitsturen. En dat persbericht wordt gewoon genoteerd. Dus dat betekent, let op, de SEC eist dit, dus de beurswaakhond, die zegt, dat heet dan een 6K of een 8K rapport, moet je aangeven wat er is gebeurd. Wij zijn natuurlijk geabonneerd op dat kanaal van, goh, wat leuk. Dus dat betekent dat iedere dag kan je gewoon op dat kanaal kijken. Ja. Wie zijn er nu weer van beursgenoteerde bedrijven? Geen kleine jongens, hè?
Nee.
En hoe leggen ze dat uit? Want dat vinden wij natuurlijk leuk. Van, goh, hoe ga je nou uitleggen dat wat we je net beschreven, een mailsetting die eigenlijk niet goed was, eigenlijk beneden je stand, want je bent een heel groot bedrijf. Ja. Kan je dat nou fout doen? Ja. Anyhow. Maar je moet dat dan aangeven. 3 keer raden wie er in de eerste 5 bedrijven direct een melding mocht maken. Microsoft. Dus wij van, dit is toch briljant. Dat is toch de firma die geld verdient met security. Ja, die zou dat in orde moeten hebben. Die waren samen met HP, ook een leuk bedrijf, verdient ook geld in deze handel. Dus
genoeg.
Die zijn toch... Ja. En die verkopen dat we dat, wij regelen dat voor je. Kom maar hier met je spullenboel en wij regelen dat voor je. Maar dat waren nou net de 2 bedrijven die in die eerste 5 waren.
Wauw.
Volgens mij was Microsoft zelfs de eerste. Maar, wil ik vanaf zijn. Maar die waren in ieder geval vrij vroeg in de rij. En voor ons is het heel handig om in de gaten te houden van, joh, welke partijen zijn er nu, hè, moeten nu op de bladen zitten, zeg maar, A en B. Hoe legt nou iemand in de financiële afdeling, want die doet die rapportage naar de SEC, hoe legt die nou uit wat die fout is gegaan?
Nou,
want dat moet, nee, ja, het
technisch
is
toch?
Nou, zo verhullend mogelijk.
Exact, want dat zijn natuurlijk beursfondsen. Die zeggen van alles wat we daar zeggen, hoe brak het eigenlijk mogelijk is, kan ik natuurlijk niet zeggen. Dus ik ga wel zeggen, is niet goed gegaan, mea culpa. Maar nooit maxima culpa uiteraard, maar mea culpa. Maar vanaf nu is het helemaal voor elkaar. Dat staat er typisch. En dan soms een beetje met technische verwevenheden.
Okay.
En wij vinden dat razend interessant, want dat snijvlak van, ja, dit heeft natuurlijk bedrijfsconsequenties. Tuurlijk. Als jij bedrijf afhankelijk is van je klant die je online aan het bedienen bent, en daar gaat iets fout, ja, dat heeft nogal impact. En een beursimpact, dus daar moet je iets over
op
zeggen.
Op je aandeel, tuurlijk.
Op je aandeel. Had ik niet eerder van dat aandeel afgewild. Ja, nou, dan moet je iets aan. Ja, dat is een hele spannende. Dus ook wat je zegt en hoe je het zegt, maakt nogal uit.
Ja, dus het mooie is, die bedrijven die vertellen dan zo min mogelijk. Het is ook zo dat als jij zegt, maar nu zijn we wel helemaal secure.
Ja.
En gebeurt dan daarna nog iets, dan mag de belegger jou aanklagen, maar geld natuurlijk terugvragen van het bedrijf. Van ja, je zei dat je 100% veilig was, maar dat was je niet, want je bent nog een keer geraakt. Ja. Dus wat je zegt, dat moet ook kloppend zijn. Anders sta op straffen van geld teruggeclaimd. Er was een ander bedrijf in de mode zit, VF Corporation. Welke merk zaten daar onder? Wel bekende.
Volgens mij zit daar een merk wat we zojuist hebben benoemd voordat we begonnen op te nemen. Maar dat is een bekend ski-merk in ieder geval.
Nou ja, in ieder geval bekende grote merken. Dus zij zeiden, ja, we zijn gehackt. Maar we waren even offline. Dat was een tijdje. Maar inmiddels hebben we al die orders weer ingevuld. Dus eigenlijk hebben we geen financiële impact. Minimale financiële impact van die hack gehad.
Ja.
Dat was hun eerste claim. Nou denk je natuurlijk van, ja, je bent een modebedrijf. Je moet er gewoon iedere dag je winkeltje open hebben. Dus hoe kan het nou zijn dat als je een stukje van de dag niet open bent,
offline,
dat je geen, geen impact hebt? Je voorraden die. Dus. De SEC, de beurswaakhond, die stuurde in publiek, stuurde ze een briefje terug naar VF Corp. Beste CFO, we lezen jouw briefje.
Ja.
Maar we hebben toch wel een paar vragen. Want de wetgeving is er toch wel op gericht dat jij als bedrijf voldoende uitleg geeft
als er
een incident is. Ja. En we vinden dit niet voldoende uitleg, dat er eigenlijk niks aan de hand is.
Is hij teruggekomen met meer uitleg?
En wat er ook in die brief stond was, beste CFO, moeten we jou nog één keer aan herinneren. Maar je kan niet zomaar wat quotes van de medewerker opschrijven. Het is jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit als bestuurder feitelijk en accuraat aan ons teruggemeld wordt.
Zo.
Gegroet, mooi, de SEC.
Ja, maar dat betekent dus dat eindelijk de bestuurder, die neemt niet iemand in dienst, CISO of wie dan ook. Doe het voor mij. En als het fout gaat, dan ben jij een verzekering. Dan schiet ik jou af en dan neem ik weer een nieuwe. En dan is het klaar, gaat het spelletje gewoon weer door. Nee, het is nu, hij moet zich ervan vergewissen.
Klinkt bekend trouwens, hè?
I know. Maar hij moet zich
ervan. Politiek doet dit. Oh ja, ik ken er nog wel eentje. Die. Ja.
Maar hij moet zich ervan vergewissen. En dat is waar wij natuurlijk om de hoek komen. Wij kunnen die bestuurder helpen en zich
vergewissen.
Maar daar denken wij van, daar gaat het natuurlijk naartoe. En dat is SEC. Helaas was het net iets eerder, want Dora doet hetzelfde. NIST gaat hetzelfde ijs. Ja. Maar de SEC is daar nu al, as we speak. Dat is erg leuk om te lezen. Ook denk ik voor de luisteraars. Van, lees daarin, want dan zie je hoe een financieel iemand, hè, waar je typisch ook op gesprek gaat van wat mag het kosten, wat mag het, hè, wat gaan we investeren hierin. En dan kan je ook een financieel gesprek daarover voeren van dit is hoe een beurswaakhond naar kijkt. En inderdaad, die heeft tandjes, die bijt terug en die
zegt,
dat is publiekelijk. Dat is, hè, dus vaker, dat is niet een briefje aan persoon. Nee, dat is to all, heet dat dan in mailtermen. Mm-hmm. Niet BCC, to all. Iedereen kan meelezen.
Ja.
Van oké, je moet wel even
je shit op orde hebben, dan wel goed uitleggen. Maar dat is ook wel de leukere plek voor ons als cybersecurity specialisten. Zeker naar zo'n financiële man. En zeker naar zo'n dinges. Ik ga je helpen. Maar als de shit down gaat, het is jouw bedrijf, vriend.
Ja,
kan je mij 100% zekerheid geven? Nee, kan maar niemand niet.
Nee, precies. Nee, maar je moet wel alles aan hebben.
Nee,
dus die
tuurlijk,
aansprakelijkheid. Maar. Ik noem dat bij klanten wel eens, als je je auto open laat staan en je camera is eruit, dan gaat de politie, lacht je ook uit. Weet je? Het is,
tuurlijk.
Het is niet zo dat je kan garanderen dat die camera nooit uit je auto gestolen wordt, maar het is wel zo dat je op zijn minst iets moet hebben gedaan.
Tuurlijk.
En moet kunnen aantonen dat je dat hebt gedaan. En dat naar jouw maatstaven, wij noemen dat dan risicomanagement, past dat in het risicoprofiel wat ik heb. Als ik een bank ben, dan heb ik uiteraard een ander risicoprofiel.
Tuurlijk.
Dan een platte website. Maar daar zitten verschillen in en dat snapt ook een regelgever en een wetgever. ik word geacht mijn dingen zo in te richten wat ook een consument van mij verwacht. En daar moet ik kunnen verantwoorden. Dat is waar wij om de hoek komen. Dus dat vinden we leuk. Dus nerdy vermengd met business risico.
Nog één laatste vraagje. De tijdmachine. Nee, oh, ja, okay. Nog vier. Ja, ik heb nog wat.
Okay.
We vullen het wel.
Stel
voor, 10 jaar in de toekomst. Je zou mogen reizen. Het is niet goed of fout. Gewoon een beetje fantaseren. Maar hoe denk je dat de wereld van web, dankzij jullie tool, eruit zou zien?
Ik spring even voor jou, Ruben. Ik weet zeker dat jij hierop wat wil zeggen. Maar daarom spring ik even voor.
Ja, ja.
Wat ik denk en waar wij ook nu steeds meer...
Naartoe bewegen
is dat wat aan het verleden kon. Hè, dus dat het als jij iets, wat ik in het begin beschreef, als jij iets aanzet en je besteedt het uit bij een partij, dan is hij of zij daarvoor verantwoordelijk. Ik denk dat het zo niet werkt. Wij denken dat het zo niet werkt. Maar dat je dus dat kan beleggen en dat je je beter kan beschermen. Want uiteindelijk het slachtoffer, als jij in de krant leest, er is weer een database gehackt, dan staat er in feite dat die partij heeft het laten hacken, maar ik als consument ben de sjaak.
Juist. Ja, ja.
En dat kan natuurlijk niet. Nee. Dus wij zeggen van wij willen dat steeds dat beter beleggen. Wie draagt nou verantwoordelijkheid voor wat? En dat inzichtelijk maken, zodat die bestuurder zijn verantwoordelijkheid kan dragen en dat hij het ook kan afdragen en dat hij ook kan zorgen dat... Want voorlopig worden de besluiten genomen. We hebben het voor deze opname gehad over een regeltje in een WAF.
Ja.
Een regeltje in een WAF kan het verschil zijn tussen ja of nee gehackt zijn.
Nee,
dat maakt een of andere techneut, neemt dat besluit.
Ja.
Dat heeft high impact. Waarom is dat niet beter belegd? Wij beleggen dat beter, maar waarom is dat niet beter belegd? Dus wij denken dat we het transparanter kunnen maken, webveiliger kunnen maken en bedrijfsrisico. Want elk bedrijfsrisico, als jij een brandje hebt, jij wordt geacht hier een brandblusser in de hal te hebben. Niet omdat jij brandblussers verzamelt, maar omdat de verzekeraar zegt, ik vind het logisch dat je dat hebt. Nou, wij vinden het logisch dat er maatregelen worden genomen die passen bij dat beleid. Cyber is daarin niks anders dan elk ander risico wat een bedrijf aangaat. Dus dat moet inzichtelijk gemaakt worden, dat een bestuurder die niks van techniek snapt, wel daarover een besluit kan nemen. Dat is waar we naartoe gaan. Dus dat je meer, dat het gewoon een bedrijfsrisico is, niet iets wat een paar nerds snappen en...
Toch?
Dat is wel een.
Maar dat is wel een tijdje terug, toch, dat er een eentje veroordeeld is.
SolarWinds.
Ja, SolarWinds.
Was dat de CISO?
CISO van SolarWinds, ja.
Niet de CISO? Nee, ja, klopt.
De CISO, en het ging omdat hij niet de volledige waarheid heeft gesproken.
Ja, oké.
Dus valsheid
van geschriften
te lastig gelegd. En dat is ook bewezen. Want hij had een claim gemaakt die niet feitelijk...
Nee, precies, ja. Ja.
Iets te rooskleurig was het.
Was te rooskleurig in zijn uitspraken.
Komt er nog een tijd, denk je, dat als een Nederlands bedrijf wordt gek, dat hier wordt gezegd, ja, luister, je had het beter moeten doen.
De regels van de SEC, dat de belegger, dus de aandeelhouder, een bedrag van het bedrijf kan eisen. Als het bedrijf, als je nu in de jaren kijkt van de meeste bedrijven, dan staat daar, we doen ons best op het cybergebied.
Ja.
En we richten van alles in en we hebben allemaal programma's. Het zit best wel goed, best wel snor bij ons. Dus verder geen vragen stellen, please.
Punt. Vinkje.
Ja, en dan, maar kijk, als ik denk dat iedereen natuurlijk wel belegt voor zijn pensioen of zelf. En als je in de security zit, dan weet je natuurlijk van ja, daar kunnen best wel veel gaten in zitten. Zeker met dat soort hoge overstatements. Je hebt gewoon totaal geen idee hoe het bij dat bedrijf ervoor staat. Terwijl financieel heb je het idee wel. Op andere risicogebieden heb je het idee wel. Op cyber heb je gewoon geen idee. Dus hoe groot is de kans dat er een hack is? Wat is dan de outage als er een incident is? Weten ze dan, is het de schade te minimaliseren? Dat de consumenten, de klanten niet weglopen? Ja, dat idee krijg je gewoon niet in de huidige jaarrekening. De SEC is daar in Amerika, is daar de aanval op, heeft daarop geopend. En dat is wetgeving geworden. Dat komt natuurlijk naar Europa ook.
Ja, uiteindelijk wel, natuurlijk.
Dat inzicht, dat transparante inzicht, daar ga je niet aan ontkomen. En ik denk dat dat een goed ding is.
Ik ook, hoor.
Als je als CISO budget moet vragen, dan is het een heel moeilijke discussie.
Ja.
Als je het risico gericht kan maken en je moet het ook verantwoorden naar je aandeelhouder, gewoon transparant.
Ja.
Dit is waar we ervoor staan. En dat hoeft niet te zijn, we worden 100% niet gehackt. Maar dat je in ieder geval een beeld hebt van waar staat het bedrijf en wat is dan de impact die je mag verwachten. Dat komt natuurlijk ook naar Europa toe waaien.
Je had zo'n meme op internet, ik weet niet of jullie die hebben gezien, dat is CISO asking for money, en dan een paar stuivertjes, en CISO asking for money after. Bakken vol met geld, weet je. Eigenlijk ook wel kinderachtig. Maar
ja, maar zo het gaat, hè?
Het is voornamelijk in Nederland, hè. Wij gaan pas ook meestal 9 van de 10 keer pas lopen nadat het is gebeurd.
Maar dat is precies waarom wij zeggen dat dat nerdy deel, wat wij knopen aan het business risicodeel, dan kan je er weer over praten als wat is het risico dat wij een concurrent krijgen? Wat is het risico dat Volkswagen Groep aan de kant wordt geduwd door een Chinese autofabrikant?
Ja, ja.
Dat kan je prima bespreken in de bestuurskamer. Waarom kan je niet cyberrisico ook in de bestuurskamer bespreken? Ja, wat is het risicoprofiel wat we nu hebben? En dan heb ik het niet over bits en bytes, maar wat wij doen, wij vertalen het naar bedrijfsrisico en dan kan het gewoon de boardroom in, dan kan het gewoon door iemand van 80 worden besproken, die niks met ideeën heeft, die geen laptop heeft, die alles nog op papier doet, die kan gewoon nadenken over, oké, dit vind ik een, dit tolereer ik, dit wil ik wegleggen, dit wil ik bij een andere partij neerleggen, dit wil ik, maar ik wil dat inzicht hebben. Dat is er nu niet. Dat brengen wij, dat inzicht naar, van wat betekent dat dan voor mij? En dan kan ook een niet-ingewijde erover praten. Terwijl het nu is het, u bent gehackt, u hebt de shit niet voor elkaar, u bent niet gehackt, oh, dan heb jij het heel goed voor elkaar. Beide is niet waar. Dus er moet gewoon weer over een bedrijfsrisico worden gesproken in plaats van een 1. Ja, dat is goed, een 0, je bent gek, oh, je hebt het niet goed. Zo werkt het niet. Dat is niet de waarheid. Het is gewoon, dat is een dynamisch geheel, zeker in een bewegelijke wereld is dat, en dat moet je continu in de raad houden. Gelukkig gaat die wet ook die kant uit. Wij doen dat al een paar jaar die kant uit, en wij denken nu dat de wet dat steeds meer gaat pushen, dat ook een bestuurder zegt, wacht eens even, dit wil ik kunnen begrijpen. Ik moet het ook willen kunnen begrijpen, want ik heb in ieder geval de aansprakelijkheid alvast aan mijn broek hangen. Dus ik kan het niet meer wegleggen, dus ik moet het nu onder controle gaan krijgen. Nou, daar geloven we meer in. En dan kan je het ook weer passend maken binnen budget. Want zoals gezegd, ik ben geen bank, maar ik moet wel op een bepaald niveau moet ik het beschermen. Als ik een bank ben, moet ik iets verder gaan. Dat snapt een bestuurder ook. Van oké, ik moet daar, bevalt me niet dat ik daar geld aan uit moet geven, maar ik snap wel dat ik dat binnen grenzen, binnen risicogrenzen. En anders, als hij het niet snapt, dan gaat de DNB het hem wel uitleggen. Of de ECB. Dus dat gaat wel die kant uit. Vinden wij geweldig.
Omdat we voorlopen, vinden we dat mooi.
Ja, dat vinden we leuk.
Nee, ja, klopt, ja. Ja. Vraag 5. Volgens mij had ik hem al deels, als je hem al net beantwoord, hè, met die parallel. Maar heb je nog een voorbeeld van een uitdagende klant?
We doen niks anders natuurlijk.
Ja, elke klant is uitdagend.
Nou, ik kan hem misschien wel wat praktischer weer maken. Ja, ja. Want voor sommige luisteraars zullen misschien meer in de techniek zitten.
Uiteraard.
Dus we hebben het hier over dus de aansprakelijkheid op de juiste plek leggen. Nou, dat maken wij eigenlijk aan de lopende band mee met onze klanten. Onze klanten die krijgen dan een brief of een belletje van hun klant. En hun klant zegt, ja, er is iets misgegaan, het is jouw schuld. En daar komt dat bij de CISO en de CISO zegt, helemaal niet onze schuld. Ja, ja. Dat is, bijvoorbeeld, hier kun je natuurlijk helemaal geen namen noemen, maar goed, de klant van de klant die was gehackt en die had die hacker die had gebruik gemaakt van de dienstverlening van onze klant.
Ja.
Onze klant die brengt natuurlijk gewoon automatisch dat in rekening.
Ja, ja.
En de klant van de klant die belt, ja, jullie zijn gehackt, want ik heb in één keer een hele hoge rekening en ik was het niet.
Ja, ja. Ook lekker kort door de bocht.
Die CISO die moest het uitzoeken. Zijn we gehackt? Want ja, er is wel
iets gebeurd.
Er is evidence dat er iets is gebeurd. Er is niks aan de hand, er is iets aan de hand. Dus die moest het uitzoeken. Hij zijn niet gehackt. Als wij niet gehackt zijn, dan moet het wel zo zijn dat jullie gehackt zijn.
Ja, precies.
Dus het was een hele grote financiële club.
Check, ja.
Maar de financiële club die bleek inderdaad gehackt te zijn. Maar goed, toen was nog steeds het punt natuurlijk. Die factuur was gestuurd en die was hoog. Veel hoger dan dat het gebruikelijk is. Ja, dan kom je natuurlijk in het punt van aansprakelijkheid en zorgplicht. Van die factuur is veel hoger dan normaal. Ja, onze klant die levert de dienstverlening. Ja, die ziet natuurlijk dat die factuur hoger wordt. Of nou, dit zijn geautomatiseerde processen. Maar goed, die had natuurlijk kunnen zien dat de factuur hoger wordt. Waar ligt het dan? Nou, en als het gaat om het heel concreet maken van het helpen bij die aansprakelijkheid, wat we nu met de CISO hebben gemaakt, is een monitoring. Dat als klanten iets geks doen, wat ze normaal niet doen, krijgt die klant een berichtje. Hey, beste klant, je maakt nu gebruik van onze product, maar op een manier zoals je normaal niet doet. Of je logt in van een gekke plek. En dat is een Brabants bedrijf, dus we hebben een Brabant sausje overheen.
Snap ik.
Gezellig.
Het is een heel vriendelijk en gezellig berichtje eigenlijk. Ja. In plaats van een heel koud, we stellen jouw aanspraak. Nee, het is gewoon heel vriendelijk van, hey klant, hey, we weten dat je altijd dit product gebruikt. En dat doe je iedere dag, maar nu gebruik je in één keer dat product. Wees ervan op de hoogte.
Lachen.
En als die klant dus dan datzelfde belletje pleegt van, ja, die rekening is te hoog en dat was ik niet. Maar je hebt toch een berichtje van ons gehad?
Ja, precies. Dus
we hebben je ook nog een berichtje gestuurd. Dus dat helpt enorm. En daarmee zijn de kosten ook veel lager. Want vaak moesten ze dat dan settelen. Dat kost ook veel geld. Ja. De klant is niet blij, jij bent niet blij. Nu is de klant dus iets blijer. En de verantwoordelijkheid is duidelijker gelegd waar die, waar die hoort. En dat, ja,
dus volgens mij ging het om, kunnen we een getal noemen, een bandbreedte?
Het ging hier om een ton.
100.000. Dus 100.000. En als je dus voor 100.000...
Dat was het uiteindelijke bedrag.
Settlement bedrag. Dus dat bedrag waar.
En wat is het normaal?
Nee. Oh, je bedoelt hoe ver wat afwijkend. Maar het ging mij even meer om. Het is een ton. Dus het is geen mieze muizengeld. Dus het ging om 100.000. En de discussie is dan altijd: wie heeft hier fout? Dan gaat het 50-50. Oké, ik ben een beetje fout. Jij een beetje fout. Weet je wat? Jij 50, ik 50. Ja. Bij 50.000 kwijt. Terwijl wat we samen met dat bedrijf hebben gebouwd, is dat je zegt van 1, doe ik aan mijn zorgplicht, want ik kijk met je mee. Dat moet trouwens ook weer van de wet. Gaat moeten straks. En 2, ik heb je daar ook nog eens een heel net berichtje over gestuurd. Daar heb jij vervolgens niks op gedaan. Dus je kan ook nog eens een keer zeggen van, wacht even, je wil die 50.000 bij mij neerleggen. Maar ik snap het niet, want ik heb je ook nog notabene gewaard. Hoef ik niet. Dat staat niet in het contract wat ik met je heb. Maar dat doe ik gewoon omdat ik een nette vent ben. En ik ben Brabants en gezellig. Kijk wat je bent. Maar dan zou je in principe kunnen zeggen, nou, dan vind ik het wel meer bij jou. Dan kan je nog steeds 50-50 doen. Maar dat maakt heel erg veel meer. En dat is waar wij in geloven. Die taak moet veel meer genomen worden. Van wij moeten daar samen aan zorgen dat dat niet gebeurt. Want het is natuurlijk wel iemand rent weg met die ton. Ja. Overigens, dat bedrijf dus was ook misbruikt. Dus die ton, hij heeft ook niks aan die ton gehad.
Nee.
Hij is ook misbruikt. Dus hij zegt, ik ben ook zielig. En jij moet de helft van mijn rekening
hebben. En wat was het nou uiteindelijk? Of?
Nou, dus er was 1 keer voorgekomen. Dan moest gezetteld worden. Maar dat gebeurt vaker. Ja. Een paar keer per jaar. Dus wij hebben kunnen voorkomen dat het in de toekomst gebeurt. Want nu sturen we de continu geautomatiseerd die berichten.
Aan de hand. Ja. Maar toen was het 50-50 tussen klant en klant.
Dat was het gebruik.
Ja. En dat is vervelend, want dat is geld waar je niks meer mee kan.
Nee, bedoel,
iemand is gaan rennen met die ton. Ja. Die ton is gestolen. En het is alleen maar bloedgeld. Het is alleen maar zuur geld. En je doet het aan de saleskant van je bedrijf. Zeg je, laat maar doen, want dan heb ik de relatie nog gered, weet je wel.
Maar dat is ook niet zo. Want het ding is met die relatie. Dus de klant van de klant, daar hebben de techneuten een foutje gemaakt.
Ja.
Maar ja, waarom zou die dat toegeven?
Tuurlijk.
Oh, bij ons alles goed hoor. Ja. En daar is helemaal misgegaan. Ja. Dus die gaan dan. Dus je staat er al slecht op. Dan ga je settelen, wordt niet beter van. Dus die relatie die was altijd ook wel slechter.
Ja.
Trekt die klant natuurlijk eerder. Dus dat wil je ook niet doen.
Maar zijn ze nu nog samen? Of?
Ja, nee. Dus die zijn nog samen, ja.
Maar hierdoor, dus dat je zegt van, goh, ik help je daarmee.
We gaan het beter doen. Ja,
we gaan het beter doen.
En we gaan het voorkomen nu.
Ja, en we kijken met je mee en we helpen je om te zorgen dat we met z'n tweeën, een soort partnernet, we gaan met z'n tweeën zorgen dat we diegene die ton steelt, dat we die bij te houden.
Ja, precies.
We helpen je al mee, dus je doet meer dienstverlening. Dat is eigenlijk waar je dan over praat. Mooi voorbeeld trouwens.
Thanks.
Ik heb nog een slideje. Deep dive. Al mijn open hebben nog interviews met experts, gesprekken over specifieke onderwerpen zoals bedreigingsintelligentie, cryptografie of netwerkbeveiliging. Deep dive. Mag technisch. Mm-hmm. Hebben jullie iets?
Nou, ik heb iets, maar ik ga hem aanzetten.
Of van het nieuws. Maakt helemaal niet uit.
Ik denk dat Ruben hem moet uitdiepen, maar wat wij merken is dat, en jij noemde het net zelf ook al, met AI wordt de aanval ook een beetje meer nasty. Dus het wordt lastiger om te determineren dat dit een aanval is. Het wordt geavanceerder, slimmer, makkelijker, tegen minder geld. Ik denk dat we allemaal hier aan tafel weten dat er zit een businessmodel achter. Dus in hoeverre is het nog, we hebben het voorbeeld wat jij zelf net noemde, is met AI zo simpel in te richten dat het gewoon bijna, al krijgt hij 100 euro van jou overgemaakt, hij maakt geen 100 euro aan kosten. Hij schiet een e-mailtje bij jou in.
That's
it. Hij grapt je logo. Ja. En als het 1 keer op de 1000 raak is, en hij pakt daar 100 op. Als je het automatiseren kan, loont het. Ja. Dus wij zien toch wel dat AI, het is wel generiek wat ik nu zeg, maar dus die aanvallen worden gewoon.
Maar de deepfakes, voice
exactly,
changers.
Exactly.
Het gaat zo hard nu de laatste tijd, klopt. Maar het klinkt heel bot. En ik heb het ook volgens mij in de vorige podcast. Kijk, het is niet dat ik geniet, maar omarmen jullie AI niet een beetje?
We steunen erop, hè? Wij steunen erop.
Ik geniet er wel van, zeg. Het is wel.
Wij steunen erop in de zin van onze technologie steunt erop. Maar ik denk dat onderliggend is je vraag mogelijk. Van god, de tegenpartij worden, hè, dus de hackers worden, worden slimmer, tegen lagere kosten slimmer. Dat is natuurlijk klopt. Een zorgwekkende ontwikkeling. Maar wij steunen er een...
wij doen ook. De battle goes on, zeg maar. Ja, alleen weer op een hoger niveau. Met jullie slimmer, wij slimmer. Okay. Ja. En zo. Ja.
Nou, dus als je dat bedoelt met je vraag, het wordt wel competitiever. Hè? Dus
juist.
Het spelletje...
Het is verschoven deels, maar het wordt geavanceerd. Mm-hmm. Klopt, ja.
Ja, dus we zaten eerst in de eerste ronde vrouwenvoetbal. Het is heel slecht wat ik hier zeg. Maar nee, dat wordt ook steeds beter, zeg maar. Leuker om naar te kijken. Maar eerst... En dat is wel in deze wereld aan de gang. Het is wel een wapenwedloop.
Mijn club doet het bij vrouwen veel beter dan de mannen. Dus.
Hier kunnen we niks over zeggen. Ik woon in Oosterbeek. Arnhem is daar de club. Vitesse. Ik weet het niet hoor. Maar volgens mij hebben wij het nog slechter voor elkaar dan Ajax.
Ah. Ja, kijk, dat kun je niet meer naar huis, Joost. Het is geen live uitzending. Kun je nog naar huis?
Ik kan
Zo dingen. Je moet kunnen. Hij woont wel bij het goede, toch?
Sorry?
Hij woont wel bij...
Hij woont bij het goede. Hij heeft het helemaal goed.
Eindhoven.
PSV, jongen. Dat is goed. Net niet gelukkig gisteravond, maar het gaat komen. En jij wou er iets over zeggen.
Nou, gelukkig hebben we medewerkers uit heel Nederland. Hè. Dan kunnen ergens zal het wel feest zijn.
Maar wil je nog iets over de diepduif zeggen?
Nou, tegen AI. Ik bedoel, als je het niet gebruikt, heel veel succes. Want inderdaad, je vecht tegen een robot. Nou, als je het niet zou gebruiken, is het onhandig. Waar wij het gebruiken is inderdaad in de aantoonbaarheid. Dus dat wij sneller afwijking naar boven halen. Voorbeeldje, als je bijvoorbeeld een functionaris gegevensbescherming bent. Ja, typisch deed je vroeger een steekproef. Een FG en dan deed je een steekproef. Ja, dat was het beste wat je kon doen.
Precies.
Weet je wel? Er zijn 1000 inzagen, ik haal er 1 uit.
Succes, ja.
Ja, dat is, maar nu kunnen we met AI kunnen we alle 1000 eruit halen.
Precies.
En vergelijken. Ja, naar boven halen. Dus je kan met AI, soms vinden mensen het eng, maar je kan het ook heel juist inzetten om de audit juist veel sterker en vollediger te maken dan dat je ooit hebt gekund zonder die wiskunde. Dus denk ik wel een kracht die je inderdaad, hij is er. Je kan hem slecht inzetten.
Nee, precies.
Maar ook goed.
Ook goed, inderdaad. Ja. Nu even, ook zo'n side note. Jullie hebben natuurlijk die algoritme. Ik moet voor de rest niet heel diep duiken hoe jullie dat doen. Mm-hmm. Maar maken jullie nou ook aanspraak op het GPU? Van
Moet je heel veel berekeningen doen.
Ja, precies.
Hè? Om modellen bijvoorbeeld in te leren
precies.
Of toe te passen. Dat kun je dus op meerdere manieren doen. Mm-hmm. En op meerdere manieren kun je dat heel effectief en efficiënt
precies.
Maken.
Ja.
En jouw vraag is dan, gebruik je daarvoor een videokaart, een GPU of een CPU?
Ja.
In ons geval doen we heel veel statistiek, statistische berekeningen. En de tools, de toolbox eigenlijk, die we daarvoor gebruiken, die zit voornamelijk op de CPU op dit moment.
Yeah.
Zowel dat je die CPU ten maximale, ten volste benut.
Mm-hmm.
En nog niet op de GPU. Maar het zou kunnen dat als die toolbox nog slimmer wordt, zeg maar, als die nog wordt toegepast.
Dan maar jullie lopen niet tegen resources aan, denk ik, toch?
GPU kunnen gebruiken.
Er zijn klanten waar dat wel zo is.
Ja, we hebben natuurlijk soms gaan klanten veel meer van ons product gebruiken dan dat ze ooit hadden bedacht.
Oh,
ja. Dus we hebben een.
Dat is het positieve, maar
een bankaire klant.
Ja.
En we waren gestart op het stukje internetbankieren. Dat was voor de bank, is dat natuurlijk het stukje wat het meest onder toezicht ligt. Dus de bank vroeg, waar kun je daarbij helpen? Kunnen we helpen? Gaan je internetbankieren. Alle operationele interacties van internetbankieren gaan door ons systeem heen.
Mm.
Dus dat is substantieel veel verkeer. Dat zijn natuurlijk miljoenen klanten die naar al die interacties, dus open jij je app, je bankieren app, naar alles wat daar gebeurt, gaat door ons systeem heen. Om te kijken of daar een anomalie in zit. Bij jou zal het niet zo zijn, maar bij aanval heb je natuurlijk wel anomalieën. Nou, dan moet je over rapporteren.
Ja.
Dat gaat dan al over miljoenen interacties, miljoenen consumenten interacties per dag. Nou was zo die bank, het gaat wel lekker. Het is echt wel een mooi systeem. Alles gaat door dat robotje heen. Daar komen rapporten uit. Gaat als een malle. Oké. We hebben ook een andere
platform.
Vraag. Een ander stukje van
kan
de bank.
Kan het ook daarop?
Dus die afdeling die wilde rapporteren over de hele bank. Dus die zegt, wij leveren onze software. Dus zij kunt natuurlijk gewoon onze software opspinnen zoveel als ze willen. Dus ze hadden onze software opgespind, niet alleen voor internetbankieren, gewoon de hele bank. Alles door dat ding heen.
Hebben ze dan 1 punt waar ze dan al die zooi doorheen jagen? Of maak je voor elke
kan.
Ik zou dat gedaan hebben.
Je kan onze software ook op meerdere plekken opspinnen. Dus dat,
maar dat had hij niet gedaan?
Cluster, nee.
Zou dat verschil gemaakt hebben?
Nee, onze software kun je als cluster draaien.
Ah, okay.
Dus dat ding cluster, dus de cluster groeide gewoon als al groeide gewoon. Als een malle. Ja, bank vond daar geen probleem, dus dat, want dat kon dat in ieder geval de vragen beantwoorden. Toen kwam de volgende, ja, we hebben eigenlijk ook nog een andere afdeling, de marketingafdeling, die wil eigenlijk ook wel, zoals Google Analytics mag natuurlijk niet meer.
Nee.
En wil toch wel inzicht krijgen in onze klanten, welke websites die zitten.
Ja, ja, ja.
En, een beetje inzicht in. Dus, toen hebben ze gewoon 100 keer meer data door onze software
heen gejaagd.
Gepompt.
Ja.
Om de marketing dashboards weer te vullen. Ja, dat was wel
een. Wel een leuke toepassing, als we het over de deep dive hebben, die marketinginzichten, die cookies.
Ja. Ja.
Ervoor gezorgd dat je niet meer. Je ziet niks meer. Dus de marketingafdeling van een bedrijf die wordt steeds blinder.
Ja.
En die kan straks niks meer zeggen over van, ja, wat heeft effect gehad.
Weet niet.
Weet het niet meer. Dus, maar nee, wij zijn wel in staat om dat weer dat inzicht een beetje terug te geven. Omdat dat wel jouw omgeving raakt. En daarover kunnen we wel het een en ander rapporteren. Dus we hebben wel weer. We kunnen wel het brilletje teruggeven.
Ja, en privacy vrienden, kijk, dus je mag niet, je moet natuurlijk niet je security data gebruiken voor direct marketing, maar wel eigenlijk privacy vriendelijker, want het verlaat jouw pand niet en het.
Nee, ik snap hem. Klopt, en Google, we know it. Ja.
Ja. Grappig. Dus dat was superleuk. Maar goed, dat is een klant, want dat was jouw vraag. Dat was een klant die zegt, we beginnen eerst hier en we gaan even kijken wel, en dan factor 100 zien zij ze.
Nee,
we hebben er wat bij gedaan. Joh, factor 100 is niet erbij gedaan. Dat is echt
dat gewoon opschalen to the max.
Exact. Ja, het is gewoon
go echt. Hard. Ja,
maar leuk. Wel leuk. Technisch leuk. Leuke uitdaging.
Mooie uitdaging.
Toch?
Ik kan het een beetje optimaliseren.
Ja. Klopt.
Ik kan het roken uit de machine. Ja, hier is hij niet voor bedacht. Maar het gaat wel heel goed.
overtoeren draaien, denk ik. Ja.
Ja.
Hebben jullie nog legendarische hacks? Verhalen achter enkel meest van beruchte hacks? Geschiedenis?
Recente, United Health, dat is natuurlijk wel een hack. Ja. Van
sorry?
United Health. De Amerikaanse healthcare. Maar dat is
maandje terug? Of?
Dat is een maandje terug.
Nou, zoiets ongeveer, toch?
Dat vind ik zelf wel legendarisch in de zin dat daar natuurlijk medische dossiers van half, letterlijk half Amerika.
Amerika op straat ligt.
Gegrapt zijn.
Ja.
Dan denk je, dat is natuurlijk,
Was het gelekt of was het te koop?
Ik ga ervan uit dat dit natuurlijk gewoon verkocht is op de zwarte markt.
Ja,
dit is zo'n goud, maar je kan de halve Amerika. Ja. Hoeveel kun je daarvan afpersen? Met,
of goede zorg leveren, want dat loopt
ook. Hey, we weten van jou precies.
Ik heb met LinkedIn 2 keer iets gezegd over Eutelsat. De satelliet, de zender die op Baby TV iets uitgezonden heeft wat niet de bedoeling
is. Iets met Russische propaganda.
En wat ik daar leuk aan vond, is dat dat is een satellietbedrijf, een Frans satellietbedrijf, met een Deense CEO. En die claimt dat ze de zaken voor elkaar heeft, maar die zendt ook uit voor Russische zenders. Het is gewoon een satellietbedrijf. Ja, die maakt niet het onderscheid tussen een Nederlandse klant of een Franse klant. Dus die zendt van alles uit. En wat ik zo boeiend vind aan die aanval, daarom heb ik er 2 keer nu over geschreven. 1, omdat het 1 keer gebeurd is en daarna van, we hebben het nu voor elkaar, een beetje in het punt wat Ruben het maakt. Het
is
weer een keer gebeurd. Maar wat ik daar boeiend aan vind, is dat dat in feite een soort waarschuwing is. Dus je brengt niet de zender om zeep.
Nee.
De zender blijft gewoon doordraaien. Ja. Je zit ook best wel in een obscuur deel van je netwerk, hè? Want het is Baby TV, wie kijkt daar nou naar? Dus ze hebben niet een hoofdzender gepakt, ze hebben hem ook niet urenlang gehackt, maar ze hebben gewoon 5 minuten en daarna een kwartier even hacken. Wat je daarmee doet, je gaat in het hoofd van de ontvanger zitten. Die denkt van, als ze daarin hebben gezeten, waar hebben ze nog meer in gezeten?
Ja.
Die onzekerheid, daar gaat het natuurlijk de aanvaller om. Van heb ik het nu dicht? Dus na 1 neem ik aan dat die CISO best wel wat vragen heeft gehad.
Ja.
Na 2, wat denk je wat de vragen daarna zijn geweest? En nu, de stress op die man of vrouw, kunnen ze nog bij? Ja, dus het even aanraken, dus de onzekerheid. Daar is het spelletje om te doen. Die vind ik razend boeiend. Want waar hebben ze nu? Waar hebben ze ingezeten? Is het op die satellietverbinding? Hebben ze op de verbindingen daarna? Kun je nog zeker zijn over mijn dienstverlening? Dat lijkt me een hele lastige.
Ja.
Dat lijkt me een hele lastige. En 6000 zenders door Europa heen strooien.
Klopt.
Het is nogal wat. Want in je hoofd, en in mijn hoofd dus ook, zit nu, ze kunnen dus 6000 zenders straks op Russische propaganda zetten.
Ja.
Is niet waar, mogelijk, ofwel, weet je niet. Maar die onzekerheid, die is nasty, jongen.
Kijk je tv? Kijken jullie tv?
Nee. Geen aansluiting.
Nee, oké. Okay. Ja.
Ja, wacht even, dan moet ik even eerlijk zijn. Wij kijken af en toe op de laptop wat dingen.
Vitesse.
Bijvoorbeeld, ja. Daar kun je beter naartoe gaan. Maar nu niet meer, overigens. Ah, het wordt trouwens wel heel goedkope ticket straks voor Vitesse. Als ze in een andere klasse gaan spelen.
Nee, dat is zijn. Ja.
Nee, maar wat we af en toe doen is uitzending nakijken. Maar de uitzending gemist inderdaad. Maar verder televisie. Ja, ik word daar niet vrolijk van, als ik heel eerlijk ben.
Nee.
Ik luister heel veel podcasts vanaf nu.
Oké, okay. Leuk.
Vooral deze.
Jezelf terugluisteren.
Ja, ja. Nee. Oh, dat lijkt me niks. Ja.
Nee, ik ben ook meer een Netflix.
Ja, toch?
Je wilt het zelf. Het klinkt heel raar, maar je wilt het zelf besturen. Ik heb hekels aan reclame.
Ja.
Ik heb daar echt gewoon moeite, het geduld. Ja, ik wil gewoon aanzetten en pauzeren wanneer ik kan. En laten we ook eerlijk zijn, de laatste tijd de programma's. Dus ook niet. Ik heb wel gehoord dat de tokkies krijgen en 20 jaar na dingen. Ja, nee. Die zijn heel erg boos. Klopt, ja. En volgens mij woont één hierin al meer.
Nee.
Zeg er maar niks over.
Ja. Ik ben er niet mee opgegroeid, maar dat soort dingen. Het komt trouwens ook op Prime, dus het komt niet op tv.
Oké. Okay.
Maar dat soort, ja. Ik kijk dat soms af en toe wel weer terug, omdat je er misschien mee bent opgegroeid. Maar voor de rest tv en programma's.
Nee.
En ook dan, dan zet je over 6.000 satellieten, zet je centjes Russische propaganda uit. Ik vind nog steeds dat je zelf je mening moet vormen. Ja, je wordt tegenwoordig, word je zoveel overspoeld met informatie.
Ja.
Als je alles moet aannemen wat je ziet. Ja. Ja, ik weet ook de jeugd van tegenwoordig, ik weet niet of dat bij jullie is opgevallen. Maar ik heb dan sommige vrienden, die hebben dan dochters, zonen. En als ik zie hoeveel Snapchat kwaad doet, en dan gelukkig maar. En die TikTok, dat is niet gezond, joh. Echt niet.
Ik denk niet dat wij helemaal in de gaten hebben wat daar gebeurt. Ik denk dat we zwaar onderschatten hoeveel invloed dat al heeft gehad.
Zeker.
En nog heeft. Dus wij nemen jonge mensen aan. Dus ik ben veruit de oudste lul op kantoor. Wij nemen jonge mensen aan. Ik vind het superleuk om die discussies aan te gaan. En ook te horen van, oké, waar haal je dan je mening vandaan?
Ja.
En ben je daar zelf niet kritisch op? Van, ik haal mijn mening daar vandaan. Maakt niet eens uit waar vandaan. Maar als je daar een bepaalde kritische noot naast plaatst, dan ik vind het best. Weet je, waar source jij je informatie?
Ja,
challenge jij wel eens waar je sourced? Het maakt niet eens uit waar je is. Als jij zegt, ik vertrouw de NPO niet, of ik vertrouw NOS niet. Of
prima.
Prima. Ja. Dus als je dat maar doet met de nodige sepsis, maar dat hoor je niet eens, want dit is het gewoon. En is ook makkelijk, hè, want ik heb het daar gehoord en het is waar. Ik heb geen zin om me te vermoeien met nadenken, wat klopt dat eigenlijk wel? Jongens, check alles.
Precies.
Check alles.
Ja.
Discussies op kantoor af en toe.
Maar nu speelt dat natuurlijk meer op. Amerika gaat TikTok natuurlijk verplicht in de verkoop zetten. Die Amerikanen die lijken wel te zien wat de impact daarvan is. Was zelf in China op vakantie een paar weken terug.
Yeah.
En mijn partner die is dus iets beter in de geschiedenisles dan ik ben. Dus het ging bijvoorbeeld over. Nou goed, als je daar rondlopen, we waren in Nanjing, hebben de Japanners flink huis gehouden.
Aha.
Net zo groot als de Tweede Wereldoorlog. Ja, gevolgd. Net zoveel Chinezen vermoord door Japanners daar.
Ja,
het Nanjing Massacre. Toen zei ze van, Ruben, je moet eens even een beetje je geschiedenislessen updaten. Ik zei, joh.
Heb jij zo'n vriendin, Ruben?
Ze gaat het dan. Ik zeg, ik denk dat ik alles wel een beetje weet, hoor. Ik heb die bordjes goed gelezen, dus de Japanners hebben hier huis gehouden. Klaar toch? Ja, maar ook de Europeanen. Ik zei, wat dan Europeanen? Zijn toch andere koloniën geweest?
Ja.
En zij zei, heb je de opiummars? Ken je dat niet? Ik zeg, opiummars, zeg maar helemaal niks. Dus het zal wel niet zo groot zijn.
Ja.
Ik zeg, daar is het niet. Dus, in het vliegtuig terug heb ik die BBC One documentaire geluisterd over de opiummars. Nou, dan krijg je dus een stukje geschiedenisles, wat wij in de geschiedenisboeken niet krijgen.
Dat is gewoon helemaal
En dat is toch een stukje anders dan hoe je denkt dat het was, vanuit jouw westerse, Nederlandse perspectief.
Ja,
bijvoorbeeld de opiummars. Toen de Engelsen deden veel handel met China, want China produceerde toen hadden spulletjes en die Engelsen die verscheepten dat natuurlijk weer naar andere landen, daar verdienen ze veel geld mee in de handel. Alleen de Chinezen die wilden daar zilver voor terug, want dat was een middel om belasting te betalen. Dat zilver dat kost natuurlijk heel veel geld. Dus de Engelsen, wat die hadden bedacht, is we moeten iets anders hebben wat niet een grondstof is. Dus het liefst een goed goederen tegen goederen. Iets wat je maakt. Dan heb je namelijk marge.
Ja.
En dan wordt het een stuk goedkoper. Ja. Dus die moesten iets anders bedenken. Nou, die hadden bondjassen. Nou, ze hadden een tijd lang andere dingen bedacht. Dan vonden die Chinezen wel leuk. Maar dat deed telkens voor een kwartaal. En dit is rond 1800. Dus nog redelijk recent. Dus die Chinezen die hadden telkens een gimmick. Maar die gimmicks die gingen telkens. Die werkten uit. Ja. En dan moesten ze weer wat nieuws
bedenken. Hype was voorbij. Ja.
Hype was voorbij. Dus shit, terug naar zilver. Nou, dat wilden ze niet. Dus er waren een paar Engelsen die hadden bedacht. Het ging over thee. Dus thee is natuurlijk ook net als koffie. Maar als je dat eenmaal gebruikt, dan blijf je dat gebruiken. Ja. Ze hadden bedacht, waarom brengen wij opium niet naar China? Dus ze gingen opium vervoeren naar China. En die Chinezen die raakten daaraan verslaafd. Eerst iedereen en inclusief de elite. Raakte verslaafd aan het opium. En dat door dat opium ging die handel lange tijd goed tussen de UK en China.
China.
Wat gebeurde er toen? Dus op een gegeven moment ging dat opium zo hard dat natuurlijk iedereen verslaafd. Dus dan gaat ik als een malle, dat is niet goed. Dat is een epidemie. Dus de keizer had bedacht, dit gaat niet goed. Ja. Dit gaat helemaal fout. Iedereen raakt hieraan verslaafd. Ja. En dit moet gestopt worden. Dus die heeft zijn CISO eigenlijk, zijn politieagent, het land ingestuurd. Zorg dat wij van die opium afkomen. Vernietig alle opium.
Ja.
Dus die politieagent, nou, iedereen die hij met zijn leger tegenkwam, zei oké. Ik zie hier opium, je moet kiezen, je levert het in of je kop gaat eraf.
Yeah.
Inleveren dus. Yeah. Die is van het binnenland gegaan tot de kust. En bij de kust hebben ze alle opium vernietigd en in de zee gegooid. Nou, wat is er toen gebeurd? Je zou kunnen zeggen, nou, die Engelsen die hebben toen ingezien van, nou, dit kan eigenlijk niet. Het is hartstikke onethisch om iemand verslaafd te maken aan ons product. Nee, die Engelsen zeiden, die Chinezen moeten naar ons luisteren. Ze vernietigen ons handelswaar, daar zullen ze voor moeten betalen. Ze moeten betalen voor dat opium.
Jeetje.
En die Chinezen zeiden, nee, dit is onethisch. We hebben onze pandemie onder controle, dus blijf weg graag.
Ja.
En wat hebben die Engelsen toen gedaan? Oké, je wilt niet betalen. Die hebben natuurlijk heel Shanghai hebben ze kapot geschoten met hun kanonnen. Ze liepen technologisch iets verder voor, ze hadden stoomschepen.
Ja.
En we Shanghai helemaal kapot geschoten, eigenlijk net als Rusland nu doet. En we zeiden dat bij Shanghai gedaan. En ze hebben gezegd, oké, je moet een aantal concessies doen, China. Ten eerste vrijhandel. We willen vrij kunnen handelen met je. Ten tweede Hongkong. We willen, dat is nu Hongkong, zeg maar. Ze hebben gezegd, dit stukje land is nu van ons. Is nu van de Engelsen. En een aantal andere concessies. Dus in Shanghai heb je ook de Franse wijken.
Ja.
Dus die hebben ze af moeten geven. Dus bijvoorbeeld de geschiedenis van Hongkong, ja. Ik dacht altijd,
ik weet, ja.
Dan moet je supporten, democratie, hartstikke goed. Ja. Maar dus de echte ontstaansgeschiedenis, die ken je niet.
Nee.
Dus als het gaat om waar haal je informatie vandaan, ook vanuit het Westen, vanuit Nederland, heb je natuurlijk een bepaalde blik waarmee je naar de wereld kijkt. Terwijl als je naar andere geluiden hoort, denk je, wacht eens even, zo objectief ben ik zelf ook niet hierin. Dus nou, in het geval van waar source je informatie en misinformatie, je hebt natuurlijk ook je eigen blik waarmee je naar de wereld kijkt. En als je die niet open heb staan, dan krijg je dus ook een eigen soort tunnelvisie.
Tuurlijk, ja.
Ik weet niet of Cybercafé-luisteraars dit helemaal tot het eind hebben geluisterd, maar er zit wel een CISO-einde in.
CISO heeft het.
Hoeveel geschiedenis interesse de Cybercafé-luisteraars hebben, weet ik niet.
Een stukje algemene, algemene opleiding.
Ik ben benieuwd hoeveel überhaupt dit wisten.
Ik wist het niet, dus ik had dit verhaal al gehoord.
Het is geen fake news. Je kan gewoon BBC One, kijk die documentaire.
Heb een documentaire.
Uurtje. Ja. En het is best informatief, best vermakelijk informatief.
Maar ik vind dit wel een mooie vraag.
Dus de laatste trouwens ook.
Oké.
Hebben jullie iemand? Ken jullie de ijsbakken challenge die er ooit was? Ik nomineer jou. Ja, dat is een beetje, ik zeg elke keer hetzelfde. Maar een soort, ik hoef ook nu geen antwoord, kan ook de volgende keer. Soms komen mensen met, die moet je hebben, ja, die is leuk. Het hoeft niet iemand uit jullie netwerk, hoor.
Nee, weet ik, maar ik heb wel een aantal. Ik zit aan Roel, Rick, Marco. Ik heb een aantal namen waar jij de achternaam van weet, zonder dat ik het nu weggeef. Ik heb een aantal namen die wij...
Ik heb drie microfoons, heren.
Ik ga je geheimtje verklappen. Wij komen af en toe, wij leggen nu, ik weet niet of dat duidelijk is, maar wij hebben de concepten die wij uitleggen zijn soms best hoog over.
Mm-hmm.
Dat hebben we ook bij bedrijven. Dus soms zit je met iemand die wil gewoon draden aan elkaar plakken en gewoon regels schrijven. Ik snap nu wat je zegt. Is heel plat, cybersecurity. En soms komen we met mensen die zeggen, we moeten dit slim inrichten, toekomstvast. En ik wil dat duurzaam. Dus je zit op een hoger aggregatieniveau. Wij hebben af en toe, maken we grappen over, voordat we een gesprek ingaan, wij noemen dat de blouse test. Dus iemand met een overhemd of een blouse of een t-shirt. Nou, we maken de grap in cyberwereld wel eens van, dat zijn typisch de hoodies, hè, de zwarte hoodies en de zwarte t-shirts. Ja. Maar we hebben ook af en toe mensen die op een hoog niveau kunnen nadenken over. En wij leggen dan af en toe een concept uit van goh, verantwoordelijkheid. En als je bij een netwerkengineer zit, zeg verantwoordelijkheid.
Nee joh, ik
moet gewoon mijn werk doen, klaar. Oh,
precies.
Soms komen wij echt uit een gesprek dat we denken, holy shit, deze man heeft echt in de gaten hoe het in elkaar steekt. En we hebben 80% raak is nu, en wij noemen dat de blouse test.
Ja.
Dat is als het een overhemd is, ik heb hem nu ook niet aan, maar met bloemetjes erop. Je moet voor de gein is in de gaten houden, als je een op LinkedIn kijkt wat voor een overhemd hij aan heeft op zijn LinkedIn foto, en dat zijn bloemetjes. Dan is in ons geval 80% van de situaties is die hoog opgeleid en is die op heel hoog conceptueel risiconiveau. Ik denk op die manier na over cybersecurity. Is voor deze regel gaat in 80% van de gevallen op. Dat is echt scary. Als je erop gaat letten, namelijk van, hè, hoe kan het nou dat deze persoon op dat niveau nadenkt? En dat klinkt arrogant zo van, wij zijn dat niveau. Dat zeg ik niet.
Nee.
Maar dat gesprek,
zo werkt het.
Gesprek op dat niveau is zo mooi om te voeren. Want net als jij net zei, van dat niveau gaat omhoog. Dat is voor ons natuurlijk ook leuk. Hè? Het niveau van cybersecurity. Maar ook het nadenken over wat moet je dan doen? Hoe moet je dat slim inrichten? Wat is wijs om te doen? En daar komen wij af en toe best wel verademend. Kom je uit zo'n gesprek van, wauw, die heeft echt nagedacht. Die heeft echt, ik kan hier geen gat in schieten. Dit is helemaal waterdicht. Let op, 80% van de gevallen een blouseje. En ik heb nu drie namen genoemd. Dat zijn alle drie blousejes.
Oh, oké. Okay. Ja.
En dat zijn echt mannen van, ik denk dat zou heel leuk zijn om die hier aan de microfoon te zetten. Maar we komen hierop terug.
Jullie niet dat er een gap op een gegeven moment komt? Dat de techneuten, die gaan knijterhard de andere kant op. Want diep technisch. Ja. En dat eigenlijk de CISO's, de beleidmakers, die gaan hun eigen specialisme in. En die gaan dat die brug opgeven. We gaan daar ook weer gewoon een ander tussenpilaar moeten plaatsen met mensen die de techneutentaal diep inhoudelijk kunnen spelen.
En dat is ook weer een verandering met de CISO's, misschien een procesprocedure incident. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk nu ook de gesprekspartner die in de boardroom moet komen.
Ja.
En die daar dus strategisch over nadenkt. En dat komt er denk ik wel bij. Dus of de CISO gaat de boardroom in. En die gaat dus eigenlijk de vertaalslag tussen de interne processen en de bedrijfsstrategie.
Ja,
ik denk dat wel komt met de huidige wetgeving. En de verankering van de aansprakelijkheid. Wordt het een financiële aansprakelijkheid? Of het gaat zwaarder onder de CFO komen te vallen. Maar het lijkt me logisch dat daar een sparringspartner in de boardroom komt.
Sterker nog, die moeten getraind worden. Dus de board moet zich bekwamen op dit onderwerp. Mm-hmm. En wij zeggen, wij moeten...
Maar je hebt ook een strategisch stukje. Je hebt bekwamen van, dus een beetje bijscholen, een beetje inleren in, wat speelt hier allemaal in de wereld? Maar je hebt ook een stukje strategie daarin van hoe ga je als bedrijf echt strategisch mee om in plaats van procedureel. Nou, natuurlijk moet je processen hebben, die moet je aansluiten en controleren, maar ook strategie.
Ja. Ik zie de laatste tijd veel opdrachten komen, niet voor een CISO, maar voor een TISO. Hebben jullie al gezien? Dat is een technische... Nee, let maar op. Dat zie ik ook steeds vaker.
Mooi.
TISO, ja. Maar die zit met mijn hoofd waarschijnlijk meer op de technische vak en dat soort.
Maar ook voor zo'n TISO of CISO.
Ja, tuurlijk.
Als hij zegt van, je kan mij helpen. Dus wij zouden bijvoorbeeld met die Securely Engine zou je kunnen helpen om het, wat ik eigenlijk technisch aan het doen ben, om dat uit te leggen aan een bedrijfskundige, waar die mogelijk zijn verantwoording af moet leggen, of waar die moet zeggen van, ik heb budget nodig voor de volgende ronde, of ik wil een verandering inzetten bij het bedrijf. Dat hij ook kan zeggen, als ik het op deze manier inricht, is dit mijn risico blootstelling. En als ik het op deze manier doe, is dat mijn risico blootstelling. Het is typisch niet waar die man of vrouw mee bezig is. Ja. Maar dat helpt wel enorm. Dan gaat hij namelijk weer, dan maakt hij het weer een businessgesprek. In plaats van, Jantje wil een toeltje kopen. Nee, Jantje wil het bedrijfsrisico naar beneden
brengen. Nee, precies.
Binnen acceptabele grenzen van het bedrijf. En als het bedrijf zegt, nou, dat past niet bij ons, want dat is precies niet wat wij willen doen, weet de TISO of CISO ook waar die aan toe is.
Want precies.
Wordt dan, dat daarbinnen moet ik me dan zo lang voelen. En bij die Amerikaan die dan net iets te veel naar buiten heeft geschreeuwd, dat het allemaal zo akkoord was.
Ja, precies.
Die SolarWinds, eigenlijk is dat ook zielig, want die man heeft mogelijk gedacht daarmee goed te doen en niet gerealiseerd.
Nee.
Voor het bedrijf heeft hij daarmee goed willen doen. Dat is ook,
klopt.
Ja. En hiermee kan je zeggen, nou, we kunnen nu aantonen, of we kunnen nu laten zien dat dit bedrijfsrisico dit niveau heeft. Goed, slecht, gaat het niet om. Dit is het risiconiveau wat we nu kunnen aan. Willen we dat? Is dat genoeg? Ja, dat is genoeg. Dan zit je ook als CISO 7. Hè? Dan kan je ook zeggen, want er is geen 1-0. Wat je zelf al zei, het is niet, we zijn geweldig, we worden nooit gehackt.
Nee, precies.
Ik ben begonnen in, mijn studie was in Delft. En hadden we een computercentrum met daar opgericht. En de computer stond op de deur. Dit is zo veilig, dit valt niet te hacken. Mm-hmm. Dat moet je op een universiteit niet doen. Want dat is namelijk een invitatie. Ja. Dus als jij zegt, mijn bedrijf is altijd veilig, dat is een uitnodiging. Dus binnen, volgens mij was het binnen een week, stond er een pingpongballetje op het scherm. Ping, 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 ping. Dus, dus binnen een week hadden ze het gehackt. Waarom? Omdat je mensen uitdaagt. Wij zijn
was geen honeypot.
Nee, was geen honeypot.
Nee. Wij we gaan kijken hoe ze het hacken, leren we van.
Wij zijn niet de hacken. Hoe kan je dat nou doen?
Ik zou dat gedaan hebben.
Op een technische universiteit, waar computer science mensen zitten, hoe kan je nou zo stom zijn om dat te zeggen?
Op ik zou het even op een andere deur plakken, waarvan aan de oom, daar zit die computer, zit gewoon op een andere
de wc.
Dit is niet te hacken. En monitor als een malle. Ook zo hebben ze dat gedaan. Daardoor voeren, nu.
Ja, precies. Nu. Precies.
Maar je bent gek, ja. Heel goed, heel goed. Ze hebben niks gek. Ja.
Maar hebben wij,
Als we erop terug kunnen komen, dat lijkt me wel leuk. Want ik heb wel een paar ideeën, ook in de verschuiving. Dus dat de verschuiving van de CISO, die eerst meer inderdaad incidenten deed en nu meer moet adviseren in de boardroom. Dat zou ook een leuke partner kunnen zijn. Ja. Of iemand die niet in de security zit, maar die juist de technische kant
normaal
doet. Ja, ja, ja. Misschien er wel heel anders in staat. Dus ja, mochten we
kom erop terug kunnen joh, komen. Geen probleem. Ja. Ik had toen die vorige keer had ik die docent van Novi College, die heeft heel die hele chain aanvals van die XZ in Linux. Ja joh, ik vond dat echt super tof. Ja. Man, dat had even goed uitgewerkt. Het is ook een docent, dus dat maar. Ik vond het echt... zelfs ik zat hier boeiend naar te kijken van... Holy shit, nee, ik heb er wat over gelezen... maar niet zo diep zoals zij dat had uitgewerkt.
En die docent waar wij nu mee werken met Noah, is dat... Nou,
komt wel.
We komen erop terug. We gaan alle namen door mijn hoofd.
Anders komen jullie nog een keer toch met die gast.
Ja, dat is gaaf.
Ik beloof de volgende keer bier. Komt helemaal in orde.
Top. Nee, nu bier.
En nu bier, gaan we regelen.
Dat ding wat je net hebt laten zien, dat grote ei...
Goed afsluiten.
Ja.
Want normaal, wij hebben op kantoor een hele grote voetbaltafel. Die heb ik hier nog niet gezien. Of staat die boven?
Nee, ook niet. Daar zijn gesprekken over geweest.
Oh. Ja. En die hebben het niet gehaald?
Nee, want toen werd het weer een zo'n ijshockey ding.
Oh, dat is ook leuk.
Ja, klopt. En toen van het een van het ander. Ja, en dan gaan we weer naar boven gaan FIFA spelen. Weer op de PlayStation. Ja, klopt. Ja.
Dank voor je uitnodiging, jongen. Was leuk.
Is gelijks. Bedankt. Joe.
Joe.